de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes, zo wat een uithaal. Gakpo, Malen en de goal. Ja, natuurlijk. Larsson door het midden. Mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeiedag zeg.
Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast, de laatste van Super January, met Super Sunday als laatste toetje. Mijn naam is Justin Kevenaar en samen met mijn vaste steun en toeverlaat Armin Atabaki ga ik deze speelronde 20 weer met jullie doornemen, Armin.
Super Sunday, ja. Geniet geblazen.
En dat doen we niet met z'n tweeën,
nee,
maar met z'n drieën, want tegenover ons zit Casper Rijmakers. Casper, welkom. Waar kunnen de mensen jou van kennen?
Ja, dankjewel. Mensen kunnen mij kennen van... Heracles van Zwart-Witte Podcast. De podcast die ik samen met een vriend van mij, Steve Sierink, al bijna 2 jaar maak. Over, over wat mij betreft de mooiste club van Nederland. En dan heb ik ook nog het geluk dat ik sinds een aantal, ook 1,5 jaar nu denk ik, ook werkzaam ben bij die club als presentator van Heracles TV.
Ja, dus vandaag zit je inderdaad een beetje als die hoedanigheid, als de kenner van Heracles. De wedstrijd was misschien niet heel erg om naar huis te schrijven dit weekend. Daar hebben we helaas niet echt dat we zeggen van nou, hè, leuk dat we daar veel tijd voor ruimen. Maar toch, we gaan er vandaag natuurlijk wat extra tijd voor ruimen, zodat jij jouw kennis over Heracles kan precies, jij even kwijt kan
het op geheim van de Lana Burgzorg.
Inderdaad, ontdekken. Helemaal kan ontleden. Maar we gaan toch beginnen. Het was vandaag Super Sunday. Het ging natuurlijk vooral om de toppers, de 2 toppers die werden gespeeld. Waarbij de ene denk ik wel wat leuker was qua spanning dan de ander. Maar we beginnen dan toch maar even met de koploper Ajax. Want we daar toch wel vooral over kunnen stellen dat die vandaag een reuze stap zetten. In die titelrace natuurlijk. Winnen met 3-0 bij AZ. Dat AZ dat had natuurlijk 6 van de laatste 6 duels tegen toppers gewonnen. Top 3 ploegen. Armin, maar ja, vandaag... Ze kregen wel de kansen, maar ze geven eigenlijk gewoon net als van de week midweeks niet thuis, vind ik.
Nee, het was een beetje een herhaling van die bekerwedstrijd AZ Ajax, waarin ik vond dat in die bekerwedstrijd was sowieso dat Ajax meer het spel aan AZ liet. Dat zag ik vandaag ook wel terug. Je zag het ook in de opstelling van Ajax. Mazraoui was er niet bij, Rens speelde op die plek. Opvallend ook dat Kluivert niet stond. En Alvarez die werd als een soort van breker op het middenveld extra ingebracht. Wat je eigenlijk ook in die bekerwedstrijd zag. En die vulde het eigenlijk heel goed in. En Ajax maakt vrij vroeg die 0-1. En AZ heeft daarna wel echt een partij kansen gehad. Volgens mij heeft Gudmundsson in zijn eentje al de hele wedstrijd 3 levensgrote kansen gehad.
Die kregen wel een paar. Ook een keer een mooie bal van Carlson inderdaad. Ja. Maar waar Onana elke keer op de goede plek stond. Ja, wat ik
daar
zeg,
moest je wel één van in, toch?
Ja, van die ballen. Minimaal. Maar ja, dat is een beetje het kwaadje natuurlijk van Gudmundsson. Hij krijgt doorgaans wel heel veel kansen. Er gaan er helaas niet heel veel van in. Maar ja,
ik ben wel heel benieuwd naar die explot inderdaad. Voor mijn gevoel inderdaad heeft AZ echt wel... Nou, wat zullen het zijn? 300-400% kansen gecreëerd. Ja. Terwijl natuurlijk achteraf nu met zo'n uitslag heb je wel het gevoel... Ajax heeft gewoon terecht gewonnen. Is misschien wel de betere ploeg geweest. Ja. Zonder echt het spel te maken. Maar AZ heeft echt wel kansen gehad. Ja. Absoluut.
Maar dat is het ook. Zonder echt het spel te maken. Dus je liet het spel meer aan AZ. En je zag wel... een paar dingen die ze anders deden. Je had bijvoorbeeld Blind, die Taliafico had die oogblessure midweeks tegen Willem II opgelopen. En wat Taliafico bijvoorbeeld zelf heel erg geeft, dat hij meer die linkerkant bestrijkt. En Blind is dan natuurlijk meer een centrale verdediger die wat meer achterblijft. En die probeert mee die luie voorzetten erin te brengen. En dat was meer het voetbal wat ze speelde uiteindelijk bij Ajax.
Ja, want dat is het vooral. Je noemde het Alvarez al. Hè? Toch wel een speler die, meen ik, nou ja, niet alleen door Ajaxide, maar ook door niet-Ajaxide, vaak toch redelijk kapot wordt gemaakt. Hè? Als komt tekort, is niet goed genoeg en dat soort dingen. Maar toch vandaag, ja goed, hij valt niet op. Maar dat is wel op een goede manier dat hij eigenlijk niet opvalt. Want hij voert gewoon zijn verdedigende taak uit, toch?
Ja, tuurlijk. Maar Casper zei het ook voor de wedstrijd toen we die opstelling samen keken. Van Alvarez is in... totaal niks een Ajax-speler. Totaal niet. Maar het is wel in dit soort potjes wel echt een hele ideale 6 om erbij te hebben als spreker. En dat is wel... Ja, het is niet de Ajax-voetballer die een actie heeft aan de bal... of die een soort van bepaalde flair heeft. Maar soms is een bal onderscheppen... en dan naar iemand met de juiste kleur shirt spelen ook heel handig. En daardoor zag je dat Klaassen en Gravenberch wat meer naar voren konden spelen. Dat zag je ook uiteindelijk met die goal. Ja. Die Klaassen, die 0-2 die hij maakt. Dat is dan toch wel de Klaassen die meer naar 10 gaat... dan de Klaassen die puur op 6 speelt. Dus dat is ook wel de verdienst van Alvarez. Dus ik ben benieuwd. Je gaat Ten Hag dit ook in echt grote wedstrijden... in de Europa League tegen Lille doen in toppers die eraan komen.
Gewoon heel functioneel, denk ik. Hè? Hij kent op dit moment heel goed zijn rol, denk ik. Waar hij in zijn eerste periode bij Ajax inderdaad veel commentaar kreeg. Omdat hij dan misschien ook wel voetballend van belang wilde zijn. Dus merk je in zo'n wedstrijd als vandaag. En eigenlijk ook al tegen, was het Willem II laatste wedstrijd dat ik bij zo'n goed speelde.
Ja. Dat is een van de beste.
Ja, dan gewoon heel erg, wat ik zeg, een hele functionerende rol. Gewoon pak die bal maar af en lever hem weer in bij de jongens die wel goed. Ja, dat klinkt heel oneerbiedig, maar die beter kunnen voetballen dan jij.
Nou, het is zo.
Ja, en dat vulde hij vandaag, vond ik wel heel, heel goed in.
Is dat iets wat je voor de lange termijn ook kan doen? Want ik kan me voorstellen dat Alvarez dat als aankoop van 15 miljoen niet ziet zitten om als soort van variant in topwedstrijden alleen te spelen. Ja.
Nee, ik denk op de lange termijn. Het verschilt ook per tegenstander, denk ik. In hoeverre die slag op het middenveld uitgespeeld gaat worden. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld echt een dominante ploeg bent, waar je wel voor kiest om juist heel erg het spel te gaan maken, wat vandaag misschien niet zo was, dan zou ik niet met Alvarez beginnen. Nee, maar zoals een wedstrijd als vandaag laat hij wel zien dat hij echt wel functioneel kan zijn, denk ik. Maar niet op de lange termijn.
Nee. Eens. Nou goed, de twee Brazilianen die uiteindelijk allebei scoren. Antonin natuurlijk in de basis die zijn doelpuntje maakt. Neres valt er nog in, die maakt het eigenlijk zijn doelpunt. Jij maakte er twee natuurlijk, hè, maar bij die eerste die werd afgekeurd vanwege buitenspel van Haller. Dus de einduitslag is uiteindelijk redelijk duidelijk. En dan zit ik ook te kijken naar de ranglijst. Dan zie je toch, hè, PSV, daar komen we straks op natuurlijk. Die laten punten liggen in de Kuip. Staan ze nu 7 punten voor op PSV, 8 op Vitesse en dan 12 op Feyenoord. Nee, goed, Feyenoord hadden we natuurlijk al niet helemaal rekening mee gehouden natuurlijk. Hè, vooral naar die oorwassing tegen Heerenveen van de week. Ja goed, dat vind ik het ook wel weer zo om meteen in te gooien. Ajax wint hier al de titel, maar ja, dit is wel toch al, Kasper, dat ja, de stand ligt niet, zeg maar. Ik bedoel, dit is wel een vrij grote marge nu als je kijkt naar hoe Ajax ook nu speelt.
Ja. Nou, ik denk wat gewoon bepalend is dit seizoen bij Ajax, waarom we denk ik wel kunnen stellen dat Ajax gewoon absoluut favoriet is, ze hebben echt wel een slechte periode. Sterker nog, ik denk dat ze sinds december al geen hele goede wedstrijden meer gespeeld hebben. Ja. Maar je wint ze wel. En uiteindelijk draait het daar wel om. En natuurlijk, we moeten kritisch blijven op misschien wel de beste ploeg van Nederland. Maar ja, uiteindelijk als je de laatste 5 wedstrijden gewoon wint, 50 punten, 20 wedstrijden, ja, doe je het gewoon heel goed.
Een doelsaldo, want niet overbruggen is.
Ik zie ze ook niet zo heel erg met joken. Natuurlijk, in de komende 14 wedstrijden zullen ze echt wel weer een wedstrijd verliezen. Ja, misschien wel weer een Almelo bijvoorbeeld, of wat dan ook. Maar ja, maar nee, dit gaan ze denk ik niet meer weggeven.
Nee, maar het is ook vooral, bedoel je, de concurrenten, ja, die hebben deze maand allemaal een kans gekregen. Hè? Feyenoord speelde goed tegen Ajax. Ja. Nou, grepen de kans niet. PSV kwam 2-0 voor tegen Ajax. Greep niet door om uiteindelijk daar 3 punten te pakken. Ja, nu AZ dat dan helemaal niet thuis geeft. Ze hebben allemaal wel een kansje gehad om wat van die voorsprong af te snoepen. Dat hebben ze allemaal niet gedaan.
Ja, afgetroefd in de details uiteindelijk.
Ja. Maar kwaliteit, denk ik. Echt individuele kwaliteit. Want het is inderdaad, als je kijkt naar de wedstrijd tegen Feyenoord, maar ook weer vandaag.
Feyenoord had je ook prima kunnen verliezen uiteindelijk.
Ja, daarom. Ja, dat bedoel ik. Maar AZ uiteindelijk ook. Kijk, we zeggen nu 3-0 en ergens heb je het gevoel dat het best wel een representatieve uitslag is. Maar we hebben het net ook over. AZ heeft ontzettend veel kansen gecreëerd. Ja. Toch wel. Ja. En het is toch wel, ja, wat mij betreft is dit het beste bewijs voor de individuele kwaliteit dat Ajax echt meer heeft ten opzichte van de rest. Dat je dat soort wedstrijden dan toch wel wint. Ja.
Ja. Met name een hele goede doelman.
Ja.
Dat ook, ja, nou, dat was hartstikke goed. Maar ook als je nu kijkt naar het schema, ze krijgen nu eerst Utrecht thuis, dan Heracles uit. Hè? Nou ja, dat zou dus mogelijk zo'n valgouw kunnen zijn. Dat is natuurlijk al vaak geweest, maar dan nog. Hè, dan heb je dus die voorsprong qua punten naar Sparta thuis. En dan dus eind februari is PSV weer uit. Ja, dat kan dan misschien al wel. Het is dan heel vroeg eind februari. Maar wel als het knock-out worden, als dat verschil zo blijft. En je kan het dan aan 10 plus punten gaan brengen ten opzichte van PSV. Dan vrees ik dat het in ieder geval voor de topploeg een redelijk saaie slotfase gaat worden als ze nog uitzicht willen hebben op die titel. Ja, aan AZ nog even kort. Ik bedoel, ja, die verliezen dan redelijk kansloos nu. 2 keer liggen uit de beker. Is dan misschien die derde plek, hè, die dus in dit huidige schema als enige rechtstreeks recht geeft op Europees voetbal. Die Conference League dan, hè, waarschijnlijk. Is dat dan nog het hoogst haalbare, denk je, voor AZ?
Nou, nog wel plek 2, denk ik. Ik denk dat het is jammer dat het niet meer om de eerste plek gaat. Al moeten we natuurlijk ook niet te opportunistisch zeggen dat dat nu meteen helemaal klaar is. Maar als je een beetje naar de stand kijkt, is het denk ik van 5 tot en met 2 is het wel heel leuk. Er zijn natuurlijk voor mijn gevoel wel stuk voor stuk ploegen die hele goede wedstrijden afwisselen met slechtere wedstrijden. Dus die kunnen denk ik allemaal wel van elkaar winnen. Dus ik denk dat, nee, AZ kan echt nog wel een plek 2 meedoen. Het verschil tussen 3 en 2 is ook maar een puntje. Dus ik denk echt PSV, Vitesse, Feyenoord, AZ, dat wordt wel een hele leuke strijd om die tweede en dus ook wel derde plaats.
Ja. Nou ja, precies, want die tweede plek is natuurlijk nog belangrijker. Ik heb het nu over die derde plek voor de Conference League, maar die tweede plek, dat is nog voor de Champions League. Daar gaat het natuurlijk echt om de grote knikkers, om het grote geld. Dus dat is natuurlijk nog veel crucialer, maar goed, we moeten dan zien de komende tijd of AZ dat gat kan gaan.
AZ is goed in die onderlinge toppers, hè?
Tot vandaag waren ze dat zeker. Ja. Maar nou ja, nogmaals, dat is natuurlijk wat Kasper net aan had. Ze waren zeker qua spel niet echt uiterst belabberd. Alleen, ja, het is al voor het eerst dat het even net niet mee zit in die wedstrijd. En dat kan op zich wel een keer gebeuren. Maar goed, hè, die voorsprong op PSV die wordt dus vergroot. En laten we even naar PSV gaan, want die spelen dus in de Kuip. En Ja goed, als Feyenoorder was ik toch best wel pessimistisch. Dat is hopelijk denk ik wel te begrijpen voor de mensen ja. die schetsvertoning in Friesland hebben gezien tegen Heerenveen. Dat hele 11 wedstrijden, dat was onnoembaar genoemd. Ik zelfs werkte toevallig nog die dag bij Rijnmond, zat ik lekker naar stukken tikken. Heerenveen al 11 duels niet verloren. Ik mocht ook op de radio van tevoren zo'n preview doen. Ik zeg, ah ja, Feyenoord wint daar makkelijk, weet je. Heerenveen zo lang niet gewonnen uit vorm. Nou ja, dan weet je dus, dat is ook weer Feyenoord, hè. Dan weet je wat er gebeurt.
Alles te verliezen.
Ja, dan ben
je had geen rekening met Spijs gehouden, hoewel.
Nee. Dus dat, maar goed, het is midweeks al besproken natuurlijk. Maar dus daar had ik het totaal geen vertrouwen. Maar ja, dan krijg je PSV en PSV in de Kuip. Dat is er ook wel een dingetje. Feyenoord nu al 5 wedstrijden ongeslagen tegen PSV. En die vijfde, nou, die werd dus vandaag aan toegevoegd. 3-1 voor Feyenoord. Waarbij het dus vooral het verhaal was dat na 1,5 tot 3-0 was via Diemers, Berghuis en Linssen. Voor PSV was dat wel vrij uniek. De laatste keer was in 2012 dat ze meer dan 3 goals tegenkregen. Of 3-0 of meer achterstonden. Dat was tegen Twente. 2012, toen ze met 2-6 verloren. Dat was wel een Eindhoven voor het publiek, dus misschien nog iets pijnlijker. Maar ja, Armin, ook dit natuurlijk wel pijnlijk, maar ook heel gek. Want dat zeiden meermaals tijdens die wedstrijd, want dat leek heel gelijk op te gaan. PSV ook zelfs een betere kans. En toch was het kansloos eigenlijk na een helft.
Ja, maar even serieus. We zeiden, terwijl die wedstrijd aan de gang was, van waar kijken we in godsnaam naar? Want PSV die had in de begin was gewoon de betere kansen, meer balbezit. Ik heb nu ook de statistieken bij me. 17 schoten om 6 op doel, 61% balbezit, 84% balnauwkeurigheid. Weet je, in alle statistieken overmanden ze Feyenoord. Alleen ze hadden met één ding geen rekening gehouden. Die scherpe balletjes bij Feyenoord voorin. Want ze kwamen verdedigend wel echt heel erg tekort.
Ik wil net zeggen, het was de uitbraak waar Feyenoord... Dat was natuurlijk ook een beetje wat je tegen Ajax zag, waar ze erg op loerde. En nu weer, ja goed, tegen een ploeg als Heerenveen kunnen ze dat niet doen. Dan moeten ze het zelf doen. En daar kwamen ze er van de week totaal niet uit. Ja. Hè, buiten het verdedigende foutfestival om. Ja, en vandaag, continu komen ze eruit. Hè. Geert Truijder die Diemers in de 16 makkelijk vindt. Berghuis, die ook wel redelijk de ruimte krijgt om weer eens uit te halen. En oké, hij had nu al 6 wedstrijden niet gescoord. Maar het lijkt me toch met Berghuis al... Niet zo handig om een vrije doorgang te geven. Maar inderdaad nog steeds een fantastische goal. En ook het 3-0 bij Linssen die gewoon makkelijk wordt weggestoken. Het ligt helemaal... Ja. Het is een gigantische pijnhoop erachterin. En ineens is hij er doorheen. En die maakte hij wel mooi. Want daarvoor had hij ook een gigantische kans natuurlijk. Hè? Ja. Daarvoor al, dus ja.
En je zag ook in de manier hoe Linssen juicht... dat hij eigenlijk gewoon rekening mee had gehouden... dat hij buitenspel zou staan.
Ja.
Maar Jus, even eerlijk hè. Feyenoord PSV. Binnen een half uur 3-0 voor... Diemers en Linssen die de doelpunt te maken. Wat gaat er nu door je heen?
Ja, dat was meer een soort ongeloof. Nou, zoals je weet, ik ben sowieso een vrij rustige kijker en nuchtere fan.
Die man is dus gewoon nog geen eentje opgeschoven.
Niel die was nog veel enthousiaster, maar dat kwam omdat hij vooral op dat PSV ging scoren voor zijn BTTS'jes, een boot teams to score weddenschap.
Hij gokte dus, hè?
Ja, heel af en toe. Hij schijnt ook een podcast over te maken. Schijnt, maar dat is niet aan mij gegeven. Nee, maar het is sowieso Feyenoord PSV. Ja, dat is ook wel het verhaal eigenlijk de afgelopen 10 jaar al van Feyenoord PSV. Dat Feyenoord in de Kuip tegen PSV. Dat ontzag wat ze bijvoorbeeld al tegen Ajax hebben. En waar ze dan weer tegen gelijk spelen of weer verliezen. Waar het elke keer net niet wil lukken. Dat lijkt ze tegen PSV nooit te hebben. En daar lijkt het juist andersom. Dat PSV toch altijd wel een soort van ontzag of angst nu krijgt voor Feyenoord. Want sinds 2010 hebben ze nu tegen PSV 9 thuisoverwinningen geboekt. En alleen tegen FC Groningen hebben ze wel thuisoverwinningen geboekt. Natuurlijk het vertekend, hè, want er zijn heel veel clubs die degraderen weer. Dus dan kan je minder thuisoverwinningen boeken. Maar ja, er zitten genoeg clubs tussen. Zoals een denk maar aan Utrecht. Heracles zit natuurlijk ook al die tijd in de divisie. Daar winnen ze minder vaak thuis van dan tegen PSV.
Ja,
dat is bijzonder.
Het is heel slecht te verklaren, maar ik zit ook constant na te denken van het is nu...
Hoe kan dit?
Ik zit na te denken van het is eind januari. Weet je, we waren allemaal toen Schmid kwam best wel onder de indruk van zijn staat van diensten. Ook het voetbal wat hij met Salzburg had gespeeld. En wij dachten allemaal dat hij gewoon in deze fase veel verder zou zijn. En als je bijvoorbeeld naar de statistieken kijkt van hoe er verdedigend is ingrepen, zijn de beste verdedigende acties van bijvoorbeeld Mauro geweest en Sangaré, die nog een redelijk sterke wedstrijd speelden. Maar de achterhoede was weer dus vrij dramatisch. En daar ga je dus wel over nadenken van deze is een rechtsback die eigenlijk centraal is gezet. Boskalji is iemand die vorig jaar een hele povere indruk maakte, die er nu toch weer staat. Is het PSV-voetbal, dus gewoon vol met pressing en gewoon wat Schmid wil spelen, is dat wel met deze achterhoede te spelen met de centrale verdedigers?
Ik denk dat in de kern mis je bij hun een beetje het verdedigen. Ik vind sowieso Boskalji vind ik echt geweldig aan de bal. Echt een hele goede inspelpaas. Ik snap echt wel vaak waarom Schmid voor hem kiest, wanneer je zeker tegen mindere ploegen speelt. Alleen, ja, je ziet toch wel weer in zo'n wedstrijd als vandaag. Verdedigend is het wel gewoon zwak. Deze vond ik vandaag wel minder dan normaal. Ik ben normaal echt wel fan van deze. Maar eigenlijk is het... De goals komen niet eens allemaal uit counters. Hè. Het is in principe alleen die van Linssen wat echt tastbaar een counter is. Ja. Maar dat was niet de eerste moment in de eerste helft dat Feyenoord op die manier uitkwam. Ja. En ja, dan kun je wel afvragen van, heb je het wel echt goed staan achterin? En ik denk dus niet. Want in de tweede helft gebeurt het weer een aantal keer. Dat gewoon binnen drie passen staat Feyenoord met een overtal situatie op de helft van PSV.
Ja. En dat is zonde, want aanvallend had je echt het beste van het spel, denk ik, als je naar PSV keek.
Ja. Zeker. Ja, we zitten dan net inderdaad die finesse of die laatste paas die ze dan missen. Bijvoorbeeld de Guts hadden we het net over. Ja. En dat zou je bijna vergeten, maar die mis je eigenlijk wel heel de maand.
En die mis je echt heel erg.
Blijft een beetje in het ongewisse. Ja, maar de Wake natuurlijk er niet bij, die is onlangs weggevallen. Gakpo nog steeds niet erbij. Ja, dat merkte ik wel aan het einde, dat ze niet nog echt iets in konden brengen. Want ze wachten eigenlijk Jurbe Vertessen, je speler van Jong PSV, die onlangs bij de A-selectie is gehaald. Ja, dat was een beetje het laatste wat ze konden doen. Want er was verder gewoon aanvallend niks meer in te brengen. En kijk, niet dat ik wil zeggen, ik bedoel, 3-0 was wel heel erg ver om van terug te komen, zelfs hoe ze speelden. Mm-hmm. Maar daardoor kreeg ik in ieder geval niet het gevoel dat ik bang werd van, hoe nou gaat PSV echt nog wat forceren in die slotfase. Dat zat echt voor mijn gevoel echt geen moment.
Maar toch zijn het wel twee rare wedstrijden geweest, op mijn gevoel. Ik weet niet hoe jullie er nu, het is natuurlijk allemaal aardig vers van de pers, maar we hebben wel gewoon twee wedstrijden gezien waar het voor het gevoel de uitslag wel terecht is of zo. Mm-hmm. Maar dat je wel het gevoel hebt dat de tegenstanders wel meer in had gezeten. Kijk, was Ajax AZ 2-2 geworden, had je het ook wel geloofd. Terwijl je vindt Ajax misschien nu wel een terechte winnaar. Maar wat ik zeg, was het gelijkspel geworden, was dat ook prima geweest. En eigenlijk idem dito voor Feyenoord PSV. Toch of zeg nou...
Op basis van het spel...
Nee, zeker bij Feyenoord PSV. Ja, dan had ik 2-2 inderdaad. Als het dat was geworden, dan had ik daar ook wel mee kunnen leven, ja.
Ja. Rare zondag.
Ja, dit is een zondag geworden van wedstrijden waar we van verwachten dat tot de laatste minuut spannend zou zijn eigenlijk. En dat is het niet geworden uiteindelijk. En dat had het wel moeten zijn.
Maar wel leuke wedstrijden.
Ja, nee, zeker leuke wedstrijden. Maar het is...
begon natuurlijk al met Twente Heerenveen. Ja. 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 12.
Nee, ja, de Luciano Narsing Derby.
Ja, precies. Nee, precies. Mensen hoeven niet bang te zijn. Die gaan pas aan het einde behandelen. Die 0-0. Maar nee, wat dat betreft, ja, al hele gekke... wedstrijden. Maar wel leuk, ja, ik moet zeggen, vooral die van Feyenoord naar PSV, omdat het was gewoon vanaf het begin veel kans. En AZ, Ajax had ik toch iets meer dat Ajax het wel een soort van controleerde. Maar ja, wederom, ja, qua kansen kreeg AZ ze echt wel. Dus een beetje...
Ja, maar toch is dus inderdaad wel dat soort ontastbaar. En ik denk dat we dat gevoel alle drie wel hebben, dat Ajax wel echt beter was of zo. Dus wel AZ...
Gecontroleerd.
Ja, gecontroleerd. Precies, volwassen misschien wel. Ja. En natuurlijk zullen naar AZ-support zeggen van, ja, wat lul je nou, weet je, we hebben 500% kansen gehad. Maar toch had je inderdaad wel het gevoel, en uiteindelijk nogmaals dus, wat mij betreft daardoor wel een terechte uitslag. Misschien iets overdreven met 3-0, maar dat er toch wat terecht was of zo. Ja,
een bepaalde zakelijkheid.
Ja.
Wat miste Zahavi trouwens vandaag wel een boel kansen, zeg.
Ja, dat was toch jammer. We dachten toch echt wel dat hij niet zozeer terug was, maar nu echt wel wekelijks belangrijk was.
Die goals in de arena.
Ja, liet hij toch weer even afweten. En ook hier, wederom, als je kijkt naar de ranglijst, we noemen het dus net dus al, PSV 7.8 Ajax. Ze staan gewoon nu dichter op Feyenoord dan op Ajax. En dat is denk ik wel pijnlijk hierna, dat ze maar 5 puntjes voor staan op datzelfde Feyenoord dat van de week dus zo uitgelachen werd. Wege de flater in Heerenveen. Ja. Maar dat dus de ranglijst in ieder geval aangeeft dat ze momenteel dichter bij Feyenoord zitten dan bij Ajax. En ik denk dat misschien ook wel, als je ziet ook de wisselvalligheid altijd bij PSV het al heel het jaar over hebben, dat dat ook wel klopt. Het is gewoon net niet... consistent genoeg.
Wat is het dan waarom Feyenoord zo'n wedstrijd als vandaag wint, denken jullie? Is dat dan, Hans Kraaij had het dan over, zijn jullie teruggegaan naar, misschien wel heel cliché, maar naar die kern waarmee jullie zoveel wedstrijden ongeslagen waren?
Of? Het gesprek met Dickie misschien?
Ja, dat vind ik lastig. Ik bedoel, sowieso die wedstrijd op Heerenveen was wel echt, dat was ook wel een van de meest bizarre dingen die ik ooit heb gezien, want daar zag je echt een ploeg die gewoon geen flauw idee had wat ze moesten doen tegen een andere ploeg die maar één poppetje op een andere plek had gezet. En dat ze geloof ik ook überhaupt niet wisten wie Joey Veerman was of wat hij kon. Ik weet niet. Dus misschien dat je dan meer kan zeggen dat een incident was. Ze hebben tegen Ajax laten zien. Tegen AZ speelden ze een goede wedstrijd. Ze hebben eigenlijk tegen al die grote ploegen wel goede dingen laten zien. En dit keer viel het wel allemaal net. Dat het op het einde net allemaal goed viel. En dat je dan een PSV had wat verdedigend net wat meer ruimte naar mijn idee gaf dan AZ en Ajax. Dat deden, dus dat is dan het verschil, denk ik, op deze.
En juist met spelers die niet deliveren, met Diemers en Linssen.
Dat ook. En Berghuis is weer 6 wedstrijden niet gescoord. En nu was hij er vandaag weer bij.
Beetje onlading ook wel, hè?
Ja. Dat wel, ja.
Zeker interview, zeg, aan het einde.
Zeker.
Dat hij tegen Hans Kraaij even, wat zei hij nou van...
Ik ga altijd wel achter mijn tegenstander aan. Ja, heb je me niet gezien tegen Max en tegen Wijnald?
Inderdaad, dat hij dat stempel zat was, dat hij niet hard genoeg zou werken, inderdaad. Dat was wel mooi om die feit even te zien.
Ik vind hem wel echt heerlijk om in interviews te zien. Hij is gewoon lekker recht voor je rapen en openhartig. En niet puur, niet eromheen draaien, weet je.
Ja. Mooi. En zo kort na de wedstrijd altijd. Dat vind ik ook altijd wel mooi.
Dat ook, ja. Dat ook, ja.
Het gewoon heel goed te analyseren en de vinger op de zere plek te leggen. Ja. Ik vond het ergens ook wel mooi, ook weer in dat pure, dat hij vorige week was dat volgens mij, dat hij gewoon de wedstrijd half vergeten was.
Ja, ja, ja.
Was het nou 1-0 met rust of zo, wat zei hij?
Ja,
ja 1-0-1.
Dat hij, helemaal, dat hij zei van ja, het ging voor mij ook echt veel te snel voorbij. Ik weet al wat niet meer. Dat
was ja, maar hoeveel jongens zouden dan niet choken of zeggen van ja, stop even. En hij blijft gewoon heel rustig van, oh, ik ben het echt vergeten, weet je. Vind ik wel mooi.
Dat is waar, ja. Nee, dat is goeie heel, gast. Heel leuk. Ja, en PSV Feyenoord, dat wordt dus een lichtere complex. Is dat voor PSV? Misschien kunnen we daar bij Groningen ook wel een beetje van spreken. De laatste 6 wedstrijden tegen Heracles, maar eentje gewonnen. En daar bleef het ook bij. Het was misschien, we zeiden al bij voorbaat, niet de meest enerverende wedstrijd van het weekend. Maar ja, Heracles wint met 1-0. Kooltje van Burgzorg, Kasper. Ja. Die gewoon weer scoort. Hè. Dat wordt inmiddels een beetje gewoon.
Ja, 4 wedstrijden op rij al. 3 wedstrijden in de Eredivisie, eentje in de beker. Prima. Zonder denderend te spelen staat hij in zo'n kwaliteit, denk ik. Staat hij toch wel heel vaak op de goede plek de laatste tijd. Dus dat is mooi.
Ja.
Hij heeft best wel een kwaliteit die een soort van frommel goals kan maken. Van dat het er allemaal niet heel mooi uitziet hoe hij de bal meeneemt of hoe hij de bal net van de verdediger afkomt. Maar fysiek best wel sterk en daar weet hij het altijd wel weer te winnen.
Ja.
Overigens wat me wel verbaasde, dat heeft niet per se betrekking tot deze wedstrijd. Maar de laatste wedstrijd die Groningen wel van Heracles was in 2019, januari. Eigenlijk 2 jaar geleden dus bijna op de dag. En wat me wel verbaasd is vooral, want elk jaar die selecties gaan natuurlijk best wel op de hoop en zo, op de schop. Maar hoeveel spelers, want toen won Groningen met 3-0 van Heracles, die januari 2019. Ja, hoeveel spelers die toen op het veld stonden en ook invielen, waren er nu weer bij dit weekend, denk je?
Van beide selecties?
Ja.
Zullen er misschien 6 zijn geweest of 5? Heb je ze geteld?
Nee, ik heb ze geteld, hè.
Ja, schiet me lek. Geen idee.
Nee, 3 dus maar.
Prupper, denk ik.
Nee, die was het er niet bij. Dus ik denk misschien dat hij geschorst was, geblesseerd. Ik denk geblesseerd trouwens in die tijd. Breukers. Nee, je had alleen Blaswieg had je. Je had, wie had ik hier geteld? Ja, je had Blaswieg, je had Pat en Tewierik. Dat zijn de enigen die speelden en invielen.
Breukers ook
niet. Want je had bijvoorbeeld, Breukers stond op de bank heel de wedstrijd. Dus en Bart van Hintem zat heel de wedstrijd op de bank van de Water. Dus ik heb hier wel een beetje geshoot. Tenminste, dat ik bewust die spelers nam die speelden of invielen. Maar dat wel bizar is om te zien hoe in 2 jaar tijd zulke selecties dan eigenlijk compleet verdwijnen. En natuurlijk, sommige gasten zitten dus wel bij. Maar zitten dan op de bank. Hoe echt dat verandert.
Ja.
Maar goed, wat betreft deze wedstrijd. We hadden het over Burgzorg, die weer scoort. Alleen vooral Miguel Leal, de rechtsback, de Spaanse rechtsback, gehuurd van Villarreal van Groningen. Die had geen fijne middag. Het was nog de middagwedstrijd. Die had geen fijne middag, jongen.
Nee, ongelukkig. Week tevoren zijn basisdebuut gemaakt. Toen was menig Groningen supporter wel enthousiast. Deed hij wel goed. Jongen die ze toch echt nog wel weinig gezien hebben dit seizoen. Dankelui eigenlijk gewoon stevast de rechtsback. Of RVV, zo je wilt. En dan was dat toch ineens vorige week Leal. Deed hij volgens mij best wel leuk mee. Maar niet op het kunstgras in Almelo. Dat viel even tegen.
Dat is dan altijd weer wat anders. Hè? Want je had dat vraag me er wel af. Hè? Want je wint nu dus met 1-0 van Groningen. Dat was natuurlijk ook voor de winststop. Toch ook al de korte winststop. Maar natuurlijk ook al met 1-0 van Groningen. Ja, ik was met name, durf ik eerlijk toe te geven, best wel pessimistische Armin over Heracles. Vooral die beginfase, die eerste paar weken. Dat ik zelf zei van het zou me niet verbazen als er zich daar een soort pekscenario gaat ontvouwen. Van een ploeg die mede door het gebrek aan doelpunten in de problemen gaat geraken richting het einde van het jaar. Maar toch, je staat nu 10e, 25 punten. Wat ik me dan wel afvraag, Kasper, nu sta je zo heel solide in die middenmoot. Kan je zelfs misschien een beetje omhoog gaan kijken en hopen dat bijvoorbeeld een Twente nog verder gaat terugvallen. Dat je richting die 7e plek wat mogelijk play-offs kan betekenen, kan gaan kijken. Het is nog ver, maar dat kan. Was jij die eerste paar weken ook een beetje ongerust? Dat je dacht van, dit kan wel een heel lang seizoen gaan worden.
Ja, nee, absoluut wel. We hebben in onze eigen podcast ook al veel over gehad. Kijk, ik denk, Raakse sport zijn over het algemeen best wel heel, heel verwend. Dus we hebben gewoon in 15 jaar Eredivisie gewoon wel hele mooie pieken meegemaakt. Ja. Europees voetbal. En daar raak je ook wel eens bij een inherent eraan dat je dan verwend raakt. Maar als we één ding gewoon wel graag willen zien, en dat is zelfs een uitgesproken doelstelling binnen Raak, is gewoon goed voetbal. Gewoon attractief voetbal, laat ik het zo zeggen. En dat ontbrak wel heel erg. Je mist echt een beetje de lijn van, wat is nou het voetbal wat we willen spelen? Dat zorgde er uiteindelijk. Bijvoorbeeld organisatie is iets waar we heel goed op konden bouwen bij Heracles. Dus verdedigend stond het goed. Mm-hmm. Op een gegeven moment in die mindere periode viel dat ook weg. Oh. En toen merkte je dus dat dan wordt het voetbal niet leuker, want dan ga je nog verdedigender spelen, want je wil nog meer zekerheid inbouwen. En wat ik zeg, daar werd het gewoon niet leuker van. En je miste dus ook, dat is in heel Nederland wel besproken, het spitse probleem. Ja. Je miste gewoon het doelpunt te maken. En uiteindelijk is dan toch die januari maand, een hele drukke maand, maar is wel echt een omslagpunt geweest. En ik denk het belangrijkste wel het bekerwedstrijd tegen Feyenoord.
Ja?
Ja, dat is echt wel een keerpunt geweest bij Heracles, denk ik. Misschien is een B-elftal is een beetje het verkeerde label, maar met wat wisselspelers werd een andere manier van voetbal gespeeld, die wedstrijd. een beetje traditioneel weer 4-3-3. En, terwijl normaal voor moet altijd laag in een 4-4-2-blok. En het zorgt voor een overtal situatie op middenveld. En dan zag je, dan gingen bijvoorbeeld een Teun Bijleveld, die tot nu toe een heel ongelukkig seizoen beleeft. Die speelde een dijk van de wedstrijd. En dan maakt het ook niet eens uit dat je uiteindelijk 3-2 verliest. Want als je elke raaksporter nu vraagt van wat was de keerpunt, noemen ze die wedstrijd. Terwijl je verliest uiteindelijk. Ja. Maar toen is echt wel weer een beetje leuk voetbal begonnen. En eigenlijk sindsdien is die lijn, ook tactisch gezien, is die voortgezet.
Ja. Nou ja, op zich vind ik het ook wel logisch niet dat zeggen. Want ik zit te denken natuurlijk de andere wedstrijd tegen Feyenoord in de competitie. Dat was natuurlijk een 0-0. En daarbij was het toch vooral Heracles wat tot op de laatste minuut van de eerste laatste minuut alleen maar verdedigde.
Gewoon de bus parkeerde.
Bewust ook de bus parkeerde met die 5 verdedigers. Ja. En daar alleen maar was om te verdedigen. En dan kan je zeggen, nou, het puntje, dat was natuurlijk mooi, daar was je al licht tevreden mee. Maar dat de manier waarop, dat is voor menig Heracles supporter er niet echt om over naar huis te schuiven was.
Nee, exact. Exact. Ja. Heel veel raaksporters zijn denk ik echt, dus misschien wel verwend wat ik zeg, maar voornamelijk op het gebied van voetbal. Wij willen gewoon leuk voetbal zien. We hebben ook een jaar gehad onder Peter Bos dat er gewoon 3-4-3 werd gespeeld.
Oh ja.
En dan vloor je misschien met 5-3. Maar had je wel een hele leuke avond gehad. En ik denk dat dat heel belangrijk is bij Heracles.
Nou, op zich is het ook wel inherent als inherent aan clubs als Heracles. Dat je vorig jaar speel je met Mauro en Dessers. Die twee raak je kwijt. En dan is aan het begin van dit seizoen bijvoorbeeld Van der Water je beste aanvaller. En dat je dan zo'n paar maanden nodig hebt om wat vaste contouren te vinden. Om bijvoorbeeld uit te vinden dat zo'n Burgzorg heel goed rendeert.
Ja,
heb je gewoon
absoluut nodig. Ja, nee, wat je zegt, dat hoort een beetje bij een club als Heracles. Je weet, je beste spelers zullen vertrekken. En dan moet het wel heel gek lopen, wil je dat seizoen erop meteen weer dezelfde jongens klaar hebben staan. Dus dat, we hadden het voor de podcast ook even over. Ik zeg altijd, het is een beetje een conjectuur. Bij Heracles, je wordt het ene seizoen wat je 6e, dan verkoop je beste spelers en dan word je 12e. En dan langzaam werk je weer toe naar die plek 8 en dan begint het riedeltje weer opnieuw. Ja. En dan kan er dus ook een seizoen tussen zitten, zoals dit seizoen. Weliswaar heb je nu dan de tij weten te keren, maar je had dit seizoen ook, als je die lijn van het begin door had gezet, was je 14e, 15e geworden. En dat is niet leuk, maar ja, dat hoort er ook bij.
Ja. Maar goed, nu dus Burgzorg, hadden het erover. Daar lijkt wel een spelerspaspoortje bij, want die scoort nu in de Eredivisie in ieder geval dan. 3 wedstrijden achter elkaar, 4 als je de beker meerekent. Daarmee staat de jongste Heraklit die dat doet sinds de persoon die ik nu dus ga omschrijven. En ik zal hem wel vooral aan Armin stellen, want jij natuurlijk als Heracles-kenner denkt dat jij dan deze speler waarschijnlijk wel snel gaat raden. Dus hij is in eerste instantie voor Armin en mocht hij de hulplijn nodig hebben, dan zit je ernaast. Begin wel gewoon waar hij in de betaald voetbal is begonnen. Dat is Heracles dan dus. Mm-hmm. Daarna is hij naar ADO Den Haag gegaan. Daarna is hij verhuurd aan Excelsior, teruggegaan naar ADO Den Haag. Toen is hij naar Astra Giurgiu gegaan in Roemenië. Toen weer terug naar Nederland, naar Cambuur. Toen naar het Deense Ventzisel FF. Toen zat hij een tijdje onder club. En nu speelt hij voor First Vienna FC in de Wiener Stadtliga. Soort zeg maar de derde divisie, hoofdklasse in Oostenrijk.
Kasper, weet je deze?
Ik denk dat jij hem, je hebt hem al genoemd vandaag.
Dat wij, daarom dacht ik dat je hem misschien wel zou weten meteen. Ja. Weet je, hij is net genoemd. Ja, wat
hij begon bij Heracles.
Kijk, ik kan als ik ze waar die de jeugd heeft doorlopen, als ik dat al doe, dan weet je hem denk ik wel meteen. Dat is Twente namelijk. Hij heeft de hele jeugd doorlopen bij Twente.
Had Nino Schaurier?
Ja.
Ah ja, tuurlijk. Ja. ADO.
Ja, nee, dat echt zo'n speler.
Sierlijke voetballer wel.
Ja, die totaal uit het oog bent verloren. En voor mij deed altijd wel een leuke Eredivisie speler was. Maar vooral denk ik, ja, sinds hij bij ADO is weggegaan, helemaal. Hij beeld is spelen nu dus bij First Vienna. Dat is geloof ik de oudste voetbalclub van Oostenrijk. Staan wel trouwens in de kwartfinale van de UFB Cup. Dus de KNVB-beker van Oostenrijk. Maar spelen op het vierde niveau daar. En Nino Schaurier die speelt.
Maar dat raakte toen wel heel goed gezien. Dat was wel echt. Het is natuurlijk ook een kunst. Het is heel cliché, maar een kunst om een speler ook op het juiste moment te verkopen. Mm-hmm. En ik denk dat Heracles bij Nino Schaurier heel goed zag van hij is nu echt aan het overperformen.
Mm-hmm. Ja.
En toen kwam ADO volgens mij voor een 500.000 hebben, terwijl hij nog een jaar contract had of zo. Ja, gewoon schrik erom en Den Haag gebracht. Want dat was toevallig die periode van Peter Bos waar ik het net over had. Mm-hmm. Dat we dus inderdaad ook gewoon een wedstrijd tegen Heerenveen thuis met 5-3 wonnen of zo.
Ja, ja, ja.
Dus ik hoorde nog lopjes, geniaal lopje, nou precies. En wat ik zeg, toch wel kunst om hem ook op het juiste moment van de hand te doen. En dat blijkt nu wel, want heeft nooit meer, denk ik, dat niveau aangetikt.
Nee, want ik zit te denken, ook nu bij die terug bij Cambuur en zo staat me niet echt van bij dat succes was. En er is ook de hele tijd zonder club gezeten. Een jaar lang zonder club sinds hij bij Denemarken is gestopt. En nu dus in Oostenrijk dan op het vierde niveau. Ik weet niet,
speelt hij of?
Ja, zijn transfermarkt had daar zelfs geen data van bij. Hij heeft wel 17 minuten in die beker gespeeld. Dus nee, ik kan je helaas niet vertellen. Ik zit niet echt zo diep in de Wiener Stadtliga dat ik je kan vertellen of Nino Schaurier daar.
Nou, dat is transfermarkt ook al gegeven. Die hebben genoeg data.
Ik wil net zeggen dat ze dat niet voor die bij waren. Maar dat is. Ja. En dan nog even kort Groningen. Want we hebben natuurlijk de hele tijd over Heracles, omdat jij erbij zit. Maar ja, toch Groningen. Werd toch een beetje al gezegd van die kunnen nu de achtervolging op Feyenoord inzetten. Hè? Want Feyenoord heeft het laten liggen en Groningen kan echt wel beter dan dat. Maar eigenlijk, en natuurlijk onze grote patron Neil Peetsen tweet dat ook, is het eigenlijk al sinds het nieuwe jaar helemaal niks meer.
Nee. Ja, ik denk dat Groningen heeft het eerste seizoenshelft niet overperformed, maar gewoon met goed voetbal stonden ze denk ik echt wel waar ze hoorden. Alleen je merkt wel dat blessures, en dat is bijna inherent aan het seizoen waar we nu in zitten, dus de al benoemde drukke januari maand. Ja. Ja, dan heb je wel een wat bredere selectie nodig met jongens waar je op terug kan vallen. En met de afwezigheid van de Matusiwa, Joost die juist nu goed in vorm was en nu niet speelt. Da Cruz is pas net weer terug. Ja, dat soort jongens blijken toch wel heel belangrijk voor Groningen. Ik denk zeker de rol van Azor Matusiwa, ik denk dat die wel cruciaal is in deze januari maand. En zeker de slechte vorm die ze daarin hebben.
Ja. Maar is Groningen niet ook gewoon afgetroefd met zijn eigen voetbal? De Heracles.
Ja. Hoe bedoel je?
Nou ja, wat ik in ieder geval van zag, dat Groningen bijvoorbeeld een doelpunt maakt en dan wat meer achterover gaat zakken en dat Heracles eigenlijk hetzelfde deed.
Ja, ik weet niet. Ik, voor mijn gevoel is die wedstrijd voornamelijk een slag om het middenveld geworden. En waar ik dus daar het gevoel heb gehad dat Heracles beter was. Mm-hmm. Laat ik geen wij gaan zeggen. Maar
dat mag allemaal worden. Ik bedoel, we claimen hier allemaal teams en spelers.
Oké, en uiteindelijk is het... was het wel typisch zo'n wedstrijd. Eigenlijk weer net als de weken voor tegen Heerenveen. De ploeg die scoort, die wint. Ja, heel cliché, maar er is een fase in de wedstrijd geweest dat de Raaks beter was. Eerste 10 minuten, eerste kwartier voor mijn gevoel. Toen kwam Groningen heel goed in de wedstrijd. Ja, ik denk dat op een gegeven moment Groningen merkte gewoon van... we komen er nu, dat ben ik daar wel met je eens, we komen op onze eigen manier van voetballen, komen we niet uit. En toen gingen ze lange bal gaan spelen. Ja, en er zijn weinig ploegen die aan de hand van de lange bal, ook al vrij vroeg in de wedstrijd begonnen ze daarmee, een wedstrijd kunnen keren. Dus ja, misschien in dat ben ik daar wel met je eens. Daar hebben ze zichzelf wel een beetje mee in de voet geschoten, ja.
Ja. Blijven we toch nog heel even bij deze hele innoverende wedstrijd. En dat heeft alles te maken met de Bord op Schoot Scout speler van de week. Want het is werkelijk toeval, want ik ga altijd via mijn online Wheel of Fortune, thewheelofnames.com, altijd de clubs en een positie selecteren. En dit keer was het de keeper van Heracles, dus dan is het Janis Blaswieg. Eerst even een korte achtergrond over Janis Blaswieg. 29 jaar, geboren in Willich, zo'n 30 kilometer van de Nederlandse grens bij Düsseldorf en München en Gladbach. Nou ja, waar ga je dan spelen in de jeugd? Bij Borussia Mönchengladbach natuurlijk. Zijn vader was ook keeperstrainer, begreep ik, in de jeugd. En ja, in die jeugd, daar keepte hij ook met ene Marc-André Ter Stegen.
Die kan wel wat.
Tegenwoordig, als ik het goed begrepen, Kasper, nog steeds goede vrienden met elkaar.
Ja, zeker. Marc-André heeft ook wel eens... Ik mag Marc-André zeggen.
Jij wel, ja, jij wel. Wij
Marc-André
niet,
voor Intimie.
Precies. Nou goed, Ter Stegen heeft ook wel eens aangegeven van... Ik kijk af en toe een wedstrijdje van de raad.
Precies, dus vond ik dat heel mooi om te lezen. Dus ja, die zijn er bevriend geraakt. Alleen waar de een Marc-André, zoals jij dus mooi mag zeggen, wel doorbrak bij Gladbach. Speelde Janis natuurlijk vooral zijn duels bij tweede van München-Gladbach. Daarna verhuurd onder andere Dynamo Dresden en Hansa Rostock. En ja, vooral bij de laatste club deed hij het best wel goed. Hè? En daarvoor was hij ook op de radar gekomen van Heracles, omdat hij in die derde liga heel erg goed deed. Vaak de nul hield. En zo dus een transfer verdiend naar de Eredivisie. Ik geloof ook Martin Piekhagen, die hem ook nog had overgehaald inderdaad. Die natuurlijk lange tijd heeft gekiept. En daar ook bij zei wat ik had gelezen van Heracles is misschien wel gewoon qua supportersaantal en zo kleiner dan die clubs in de derde boendes, in de derde liga. Want dat zijn natuurlijk gigantische clubs, hè, Dresden en Hansa Rostock. Maar hij zegt, je speelt er wel op het hoogste niveau in een goede competitie. En dan kan je misschien nog eventueel kan jezelf echt gaan laten zien. En eigenlijk sindsdien de onbetwiste eerste keeper. Dit is natuurlijk een beetje lastig, hè, met blessureleed aan het begin van het jaar. Maar inmiddels alweer 5 keer de nul gehouden. In 12 wedstrijden. En alleen Marsman en Pasveer doen het procentueel in ieder geval beter dan Blaswieg qua de nul houden. Of nou ja, dit had ik trouwens gisteren getypt. Ik denk dat die Pasveer nu al voorbij is. Die heeft natuurlijk een tegengoaltje geslikt. En Marsman ook. Dus misschien is die daar zelfs voorbij. Ja, Kasper, jij zit hier natuurlijk. Janis Blaswieg. Ja, ik vind het altijd wel gewoon een hele goede keeper. Gewoon heel degelijk. Ik bedoel, maakt weinig fout. Had één ongelukkige wedstrijd natuurlijk dit jaar. Waarin hij wel even een foutje maakte. Maar verder rest, eigenlijk toch voor het niveau van Heracles gewoon een geweldig keeper, toch?
Ja, nee, absoluut. Als mensen mij altijd vragen van wie is voor je gevoel in de huidige selectie een speler die nog een stap gaat maken, zeg ik eigenlijk ook al twee jaar of drie jaar is het nu inmiddels zelfs, Blaswieg. Ja, gewoon een keeper die heel betrouwbaar is. En overigens, Piekhagen is ook sporting director op dit moment bij Hansa Rostock. Dus vandaar ook dat hij Blaswieg ook goed kent. En eigenlijk het moment dat hij hier kwam was al wel grappig, want Heracles was volgens mij al praktisch rond met hem en met Rostock. En toen waren nog wat kapers op de kust, wat tweede Bundesliga clubs. En ja, je hebt het al over derde Bundesliga clubs die groot zijn. Nou, tweede Bundesliga is echt gewoon qua looks is dat gewoon Eredivisie, zo niet groter. Dus ja, als je daar ook op de radar staat, dan kun je echt wel wat. Maar uiteindelijk dus toch voor Heracles gekozen. En eigenlijk ja, vanaf dag één wel heel constant. Hele goede lijnkeeper. Kan ook goed meevoetballen. En maakt gewoon heel weinig foutjes. En natuurlijk, laatst tegen Utrecht inderdaad, is dan uitzondering. Maar dan ziet iedereen ook al wel vrij snel. Waaronder hij zelf ook, want hij is ook al 27, een ervaren speler. Die laat ze gewoon niet gek maken. Ja, hij zegt, dat is nou eenmaal het lot van de keeper. Dus ja. Nee, hele betrouwbare keeper. En die zie ik wel een stapje maken, ja.
Ja. Goed, we hadden ook natuurlijk Harm Zijnstra van de Showkeepers podcast. Heeft ook een verleden bij Heracles. En aangezien wij natuurlijk, we hebben wel redelijk inzicht op voetbal. Maar echt keeperskennis, ja, dat ontbeert bij ons een beetje aan. Dus we hadden Harm gevraagd van, joh, stuur eens wat op. En laat ons eens weten, wat vind jij nou van Dianis Blaswieg?
Ja, ik ken hem nog uit de eerste periode van hem bij Heracles Almelo. Toen zat ik daar ook nog. En wat me direct wel opviel, het is een Duitse keeper, een beetje nieuwe stijl. Dus hij beheerst eigenlijk, vind ik, alle facetten van het keepersvak best wel goed. Maar opvallend vind ik met name vaak zijn positie. Hij staat vaak goed in positie, goed in balans, altijd in staat om een redding te maken. Hij staat niet te ver naar links, naar rechts, naar voren. Hij is in staat om het snel aan te passen. En daarmee vaak in staat om een redding te maken. En dat lijkt soms heel simpel, maar dat is het heel vaak ook niet. En daarmee ja, misschien wel een klein beetje ondergewaardeerd in die zin, want dat valt niet heel erg op. Daarnaast vind ik hem ook wel goed in wat zijn eigen keeperstrainer Brian van Loo vaak noemde, onzichtbaar keeper. Bepaalde posities innemen om iets af te dwingen bij de tegenstander. Dus zodat een voorzet eigenlijk geen zin meer heeft, dus dat hij niet meer komt of een andere actie. Door positie te kiezen als keeper kun je dus iets afdwingen. Meevoetballend vind ik hem best wel oké. Hij heeft goede kwaliteiten technisch. Maar ik vind wel dat hij daar meer kan toevoegen in het aanvalsspel van Heracles. Met zijn trap, met zijn technische kwaliteiten. Denk ik dat hij daar nog wel meer aan kan toevoegen. Wat me opviel, en daar heeft hij zich goed in ontwikkeld. Eerste half jaar kwam hij heel vaak ver en ongecontroleerd zijn goal uit. Het leidde ook regelmatig tot botsingen. Gevaarlijke momenten in de 16, blessures. Maar het lijkt erop dat hij dat beter heeft leren inschatten. En dat overkomt hem nu veel minder. Dit jaar heeft hij een beetje een kwakkeljaar. Hij heeft de eerste half jaar een kuitblessure gehad. Wat veel langer duurde dan dat ze eerst dachten. Heracles heeft toen ook gebruik gemaakt van de tweede en zelfs van de derde keeper. Die het overigens prima hebben gedaan. Maar ja, ook de eerste seizoenshelft van Heracles was ook niet om over naar huis te schrijven. Misschien heeft het een en ander wel met elkaar te maken. Momenteel staat hij sterk te keepen. En beschikt hij over een aflopend contract. Zoals ik ernaar kijk, kan hij echt wel een stapje hoger. Richting subtop, Nederlandse Eredivisie bijvoorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan een FC Groningen, waar Pat een aflopend contract heeft. Het is een keeper die niet heel erg opvalt, maar absoluut kwaliteit heeft. Maakt weinig fouten over het algemeen. En wat ik zeg, doordat hij altijd goed in positie staat, goed in balans, goed op tijd klaar staat, is hij heel vaak in staat om reddingen te maken. Die soms simpeler lijken dan dat ze zijn. Dankjewel jongens, succes met de podcast en luister ook vooral naar de volgende editie van Showkeepers Podcast. Hoi, hoi.
Onzichtbaar keeper.
Ja, dat had je nog nooit gehoord, hè Armin? Dat weer een nieuwe term geleerd.
Ja, nee, het enige wat ik met keepers kan doen is afserveren en zeggen dat alles een fout is. Dus nee. Ik leer
precies,
wat.
Precies, maar dat tot slot, om misschien dat jij dan even kort kan afsluiten. Hij heeft ook even een voorgestap, bijvoorbeeld een Groningen, waar ze natuurlijk wel Noor Bradfeit hebben gehuurd, maar nog steeds niet echt een definitieve oplossing lijken te hebben. Ja, denk je dat Blaswieg dat klaar is voor zo'n stap? Of zou je misschien zeggen, misschien kan je wel naar Duitsland terug naar de Bundesliga?
Ik vind van Heracles naar Groningen niet echt per se een hele bijzondere stap vooruit. Dus dan zou ik, denk ik, liever als ik hem was naar de tweede Bundesliga gaan. Ja. Met daar in de kijk te spelen.
Ja, en dan inderdaad naar een van de grote clubs daar. We gaan het zien. Jaanis Blaswieg dus deze week de Port op Schoot scout speler van de week. En dan gaan we door naar de echte degradatiekraak. Want ja, Super Sunday, wat zou het zijn zonder de nummer 17 en nummer 18 die tegen elkaar spelen. Willem II tegen Emmen. Gelijktijdig met Feyenoord PSV. Dus we moeten toegeven, deze wedstrijd stond op het tweede scherm. Ik hoop dat Willem II-fans en Emmen-fans zich daardoor niet beledigd voelen. Maar we hebben wel zeker ook gekeken uiteindelijk.
Nou, tweede scherm, die ben gewoon lekker op het eerste scherm te kijken.
Jij wel, ja. Jij wel natuurlijk. Nee, maar Willem II, het verhaal was natuurlijk Zeljko Petrovic in eerste wedstrijd. En ze winnen meteen. Nunnely met de 1-0, Vriet met de 2-0. En de Drenthe worden ze verder weggeduwd om toch misschien dat RBC-record in 2006 van 9 punten uit de boeken te gaan spelen. Kasper, Armin en ik hebben het al vaak beetje half durven zeggen. Emmen is toch wel klaar. Ja, denken het wel. Hè? Ja, toch wel klaar. Nu zijn ze wel echt klaar, toch? Of ga jij je als gast nog toevoegen? Nou, Emmen is nog niet klaar.
Ja, niet op basis van deze wedstrijd. Dat niet. Mm-hmm. Het is nog steeds 14 wedstrijden spelen.
kijken.
Nog alles voor te spelen. Ja, nee, het is wel zo. Maar ja, ik vind Emmen gewoon echt wezenlijk de slechtste ploeg van de Eredivisie. Ja. Dus meer van daaruit. Maar dat had ik 5 of 10 wedstrijden geleden ook al wel kunnen zeggen.
Dat is ook alweer zo. Maar in ieder geval, dat qua de cijfertjes die laten zien dat het wel een stuk lastig wordt. Want sowieso de veilige 15e plaats, dat is weer een punt meer geworden natuurlijk. Omdat RKC een puntje heeft gepakt. Is nu 9 punten. En de 16e plek, waar Willem II dus nu op staat door de dankzij de overwinning. Ja, dat is nu 7 punten die je dan moet overbruggen. En ik zie Willem II dan ook nog eens gedurende dit seizoen wel meer punten gaan pakken dan Emmen. Dus ja, dat dit, zeg maar, als je nog over een strohalm wilde spreken, dan was dit het misschien wel natuurlijk. Tegen een ploeg met een nieuwe trainer, waar misschien nog wat onwennig is. Maar ja, Armin Petrovic, ja, of dit dan echt natuurlijk zijn verdienst is, dat gaat mij denk ik wat te ver. Want dat zeiden ze in principe ook bij zijn aanstelling van dat team staat op zich wel. En Kost heeft echt wel goed neergezet. Alleen ja, ze hebben misschien iets anders nodig. Hè? Een beetje zo'n motivator als Petrovic is, hè? Die hand op de schouder. Ja. En dat dan misschien vandaag wel heeft geholpen.
Ja, andere stimuli. Want als je natuurlijk, wat we ook heel vaak hebben gezegd, als je de selectie vergelijkt met de ploegen, met de andere 3 ploegen die onderaan staan, dus ADO, RKC en M, hebben ze natuurlijk de beste selectie. Dat zag je ook in die wedstrijd tegen Ajax midweeks. Ja. Waar ze natuurlijk in de eerste helft wel werden afgetroefd. Maar ze bleven wel lang in de wedstrijd. En dat is wel een kwaliteit die ze hebben. En ja, misschien is dat het wel gewoon een nieuwe impuls, een nieuwe trainer. Wat ik wel opvallend vond, dat is dat deze week naar buiten kwam dat volgens mij advocaat met Petrovic in de clinch lag, dat ze met die docu die op Disney Plus gaat uitkomen, dat ze dan ruzie onscreen gehad zouden hebben. Dus dat je nog ergens kan denken van, is het daardoor dat hij weggegaan is bij Feyenoord? Maar voor hem een prima stap en hij zal Willem II toch wel inhouden.
Ja, we hebben het natuurlijk al heel lang, en het is natuurlijk vaak makkelijk, want je geeft aan beter materiaal toch in je ogen, dan denk dan in iedereen's ogen, dan bijvoorbeeld een ADO, RKC of Emmen natuurlijk al helemaal. Ja, het komt de hele tijd niet uit. Vandaag een keertje wel. Moet ik zeggen dat Emmen vooral in de eerste best wel wat kansen kreeg. Alleen ja, misschien is dat dan ook wel een verschil met quasi Vriet, wat Willem II uiteindelijk wel eens kan gaan redden. Want ik denk als je een beetje kijkt naar die onderste 4 ploegen, Emmen, de Leuven van een paar keer gescoord, maar is nou niet echt die goalgetter die ze er eigenhandig in gaat houden. RKC heeft dat natuurlijk niet echt, hè. Die scoren een beetje minst van de hele Eredivisie. En ADO ook nog niet echt. Ook hebben ze Kramer dan nu als vaste oplossing, maar die scoort ook nog niet echt vaak. Ja, ze hebben nu met Vriet, hij scoort nu weer 4e goal in 9 wedstrijden. Is nu echt een beetje op dreef aan het raken. En was ook bij die eerste goal trouwens betrokken. Dat kan natuurlijk wel eens in combinatie met Pavlidis. De reddende engelen gaan worden natuurlijk om in ieder geval richting die 15 plek te gaan.
Ja, maar dat zie je ook aan zijn voetbal. Je ziet ook gewoon dat Pavlidis dus toen Vriet met die blessures sukkelde, dat best wel voor hem moeilijk was om als een centrale aanspelpunt te fungeren. Maar Vriet is natuurlijk van een grote, sterke jongen. Dus die kan ook gewoon als bliksemafleider werken. Zodat Pavlidis, zeg maar, in zijn rug met dat weer ruimte kan spelen. Dus ja, ik zie het daar wel goed komen eigenlijk. Met
als
die twee.
Doelpunten maken natuurlijk niet het grootste issue van Willem II dit seizoen.
Nee, zeker niet. Het is vooral verdedigend inderdaad wel waar de problemen liggen, maar ja, het helpt natuurlijk altijd. Ja. Vraag maar aan de VVV bijvoorbeeld. Wat een veel scorende spits voor je positie kan doen.
Maar als je het hebt over een nieuw stimuli, zouden we dat bij Emmen dan ook niet misschien gewoon maar een keer geprobeerd moeten worden? Want wat heb je nog te verliezen wat dat betreft?
Maar ze hebben ze niet, maar als trainer bedoel je?
Ja.
Ja, dat vind ik lastig. Want waar we het eerder over hadden van, weet je, Dick Lukien is eigenlijk een soort van de Claudio Ranieri van Emmen. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze staan waar ze nu staan. Ja. Dus enerzijds puur uit sentiment bekeken wil je hem niet ontslaan.
Ja, maar wel echt ere wie ere toekomt. Hè. Het is, die heeft echt gewoon een wereldprestatie geleverd.
Precies, hij is met de elftal gepromoveerd uiteindelijk. Ja. Wat denk ik op dat moment niks te zoeken had in de Eredivisie. En uiteindelijk in het eerste jaar ook gewoon met wat versterkingen erbij. Ja. Prima heeft gedaan inderdaad. Alleen het is inderdaad waar we het vooraf over hadden. Ja, denk ik gewoon een stuk loyaliteit. Wat ze ervan weerhoudt. Maar goed, het wordt nu met de week wordt het vooruitzicht nog bleker. Ja, het is inderdaad, wat heb je te verliezen? Misschien.
Ik denk dat hij eruit vliegt deze week.
Ja, maar kijk, ik denk dat je nu al wel rekening mee kan houden dat Emmen degradeert. Zou je dan eerder niet Lukien vasthouden, zodat je aan een nieuw Emmen kan bouwen in de KKD?
Ja, of juist dan weer, dat is de andere kant van het verhaal, een trainer aanstellen en zeggen van, joh, wat er dit seizoen ook gebeurt, ook al worden we naar het laatste, maakt niet uit. En volgend jaar mag je dan. Maar dat is ook een beetje vaak met deze selectie. Want als je ook ziet dat ze allemaal binnenhalen, dan maak ik me wel een beetje zorgen over. Of zorgen, ja, je mag hopen dat het geld er anders blijkbaar is. Mm. Maar ook alles wat er nu weer deze winst wordt gehaald. Misschien morgen, maandag nog wel.
Een grote Nederlandse spits die gaat komen.
Ja.
Pistolen Paultje toch, waarschijnlijk.
Maar Paul Gladon.
Ja, Paul Gladon inderdaad is. En misschien dat er dan nog wel meer gaat gebeuren. Luka Atsic hadden ze dan ook weer teruggehaald. Het is wel ook wat dat betreft een redelijk paniekvoetbal. Je ziet dat ze snel wel binnenhalen. En ja, dat gaat denk ik allemaal niet.
Ik denk ook vooral niet de types die je nodig hebt als nummer 18. Nee. Die vraagt maar in Twente. Die hebben natuurlijk in dat jaar dat ze degradeerden, kwamen ze met spelers als een Adama Her, Assaidi, dat soort voetballers. Kijk, dat is een heerlijke voetballer als je een dominante ploeg bent. Als je de bal hebt, dan kunnen die jongens excelleren. Maar wanneer jij degradatievoetbal speelt, dan heb je echt andere spelers nodig. Ja. En al helemaal niet, het is misschien makkelijk hoor, maar geen vreemdeling legioen met jongens uit Chili of Peru, we halen ze allemaal vandaan. Dan moet je, voor mijn gevoel, moet je vooral kijken naar wat oudere Nederlandse jongens, of in ieder geval jongens die de Eredivisie kennen. Ja. Die gewoon gelouterd zijn en weten hoe je dit voetbal moet spelen. Dus ik snap ook weinig van op dit moment de aankopen van Emmen, die hun dan moeten gaan redden.
Nou ja, dat is ook misschien een beetje wat Fortuna dan in ieder geval de afgelopen transfer zomer heeft gedaan. Bijvoorbeeld hè, met Seuntjes en met Rienstra, die wel duidelijk in dat segment is aan het zoeken waren van, nou oké, we willen... Ik denk niet dat ze het daarom bewust deden, maar die stonden ook wel bekend als dat vreemdelingenlegio dat links en rechts maar spelers huurde en naar Sittard geleen haalde. Maar nu gewoon met een paar degelijke Nederlandse Eredivisie-spelers kwam. Wat misschien niet de spelers zijn waarvan je per se heel erg warm wordt. Maar die je ploeg wel gewoon makkelijk in het rechterrijtje van de Eredivisie kunnen behouden. Dus. Maar goed, Willem 2 aan de andere kant. Er zijn nu 2 punten achter RKC, dus daar ziet het meteen alweer een stuk beter uit. En dan gaan we door naar Utrecht tegen PEC. Ja, de twee gelijkspellen koningen van de Eredivisie. En wat krijg je dan? Ook al staat het vlak voor tijd 3-2 voor Utrecht. Natuurlijk een gelijkspel. 3-3 werd het maar liefst. En elke keer was het PEC dat eigenlijk... even besliste, zorgde voor de eerste goals. Misijan eerst, toen scoorde Van der Streek weer. Toen schoot Lam weer een penalty 1-2 binnen. Toen Maher de 2-2 ook aan een penalty. Toen 2-3 via Buitink, hè, natuurlijk de nieuwe spits van Zwolle. Die zijn eerste doelpuntje maakte, maar dan toch in de dying seconds hit het ter Avest. Een andere nieuweling bij Utrecht in dit geval, die de 3-3 maakte uit een kopbal.
Hele mooie kopbal. Ja.
En het verhaal is dan natuurlijk vooral buiten al deze goals om. En een gekke wedstrijd, dat dan natuurlijk het moment in de slotfase misschien wel beslissend is. Maar bij Remco Balk, hè, de vraag was ook nog een beetje, krijgt hij nou daarvoor nog een duwtje van Polen, ja of nee? Maar die gaat redelijk smerig toch wel, ook in ieder geval, staan op de knieën van Xavier Maus. Ja. Die is in doel trouwens van het Zetteren, die terug gaat naar Werder Bremen. Dus Xavier Maus stond in het doel nu. Ja, Bram van Polen reageert daar op en die reageert er volgens scheidsrecht iets te fel op, duwt hem weg. Balk gaat liggen en Van Polen moet eraf met rood. En daaruit komt dan die 3-3. Dat is natuurlijk lastig, hè? Is dat direct te correleren aan die rode kaart, dat die 3-3 nog valt? Mm-hmm. Maar ja, Armin... wat vind jij ervan, van deze kwestie?
Ja, ik heb de uitleg van de scheids gehoord. En die zegt dus dat Balk in full motion was. Dus die was in volle beweging. En die kon eigenlijk de keeper op dat moment niet meer ontwijken. En ik heb daar toch wel mijn bedenkingen bij. Kijk, of het nou intentioneel was of niet intentioneel. Mm-hmm. Ik vind het best wel een natuurlijke reactie van Polen die daar gewoon kort op staat. Die ziet dat iemand op het dijbeen van zijn keeper gaat staan. Ja, vind ik het best wel een normale reactie van dat je van... Hey, wat doe jij nou? En hoe Balk zich daar zo verschrikkelijk naar laat vallen. Ja, wat de hel, man. Je neidt iemand, gewoon een collega een rode kaart aan.
Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk niet handig van Polen. Ik snap de reactie. Je ga op zaterdag langs amateurveld staan. En elke medespeler reageert zo wanneer jij een medespeler van hem zo aanpakt. Kijk, dan gaan we heel diep de duw analyseren. Maar ik denk dat had Van Polen echt iets meer op zijn borstkas, bij zijn schouder zeg maar geduwd. Ja. Dat is nog een ander verhaal dan dat je echt, dat was nu echt inderdaad bij zijn keel. En wel vrij hard, hè. Dus ja,
dat is onhandig.
Dat is wel onbezuist. Ja. En had hij een klein duwtje gedaan, was het denk ik anders geweest.
Ja. 400 wedstrijd in een PEC Zwolle shirt aanvoerder. Ja, kijk, dat is wat jij zegt, Het is dom. Het is dom om hem inderdaad bij zijn keel te geven. Had hem lekker bij de schouders of bij zijn borst, zeg maar. Maar nu geef je ook een aanleiding toe om er echt direct, zeg maar, agressief spel in te zien. En dat is jammer.
En Balk werk je natuurlijk vrij makkelijk naar de grond.
Ja.
Denk ik. Ja,
als jongen. Dat is een idee.
Maar het is inderdaad niet. Ik bedoel, hij was denk ik in Groningen omstreken. Maar dat weet je waarschijnlijk wel. Kasper, jij woont daar tegenwoordig. Was die denk ik al niet heel populair.
Nee.
Begint zich niet denk ik een beetje over de rest van Nederland te verspreiden. Dat hij een beetje goodwill moet gaan kweken de komende tijd. Want,
nou, het is volgens mij ook al de derde rode kaart die hij dit seizoen heeft aangenaaid. Bij een ander. Ja, nee, serieus. Of aangenaaid. Het staat er ook wel.
Waar hij bij betrokken was.
Ja, laten we het zo noemen. Ja.
Niet de rode kaart.
Wat zeggen ze? Één keer is een patroon.
Ja, Peter R. de Vries. En de tweede keer wordt het en de derde keer is ronduit verdacht. En buiten dat is gewoon een knotsgekke wedstrijd waarin uiteindelijk 3-3 wordt. Ja, Utrecht schiet er niet zo heel erg veel mee op in het opzicht dat ze natuurlijk dichter bij die top willen, subtop willen kruipen voor die playoff plekken. Voor PEC, hebben er misschien nog iets meer aan. Hè. Die blijven een beetje weg uit die onderste regio. En ik denk aanvallend misschien nog even kort benoemen Misijan.
Mooie goal.
Waarvan we niet echt wisten wat we daarvan moesten wachten. Natuurlijk lang geblesseerd geweest, ook lang weg geweest. Hebben ze daar dan wel veel aan in zo'n kort half jaar? Nou, als je die eerste goal zag, dan kunnen ze daar wel eens heel veel van hebben. Want het PEC is gewoon best wel kleurloos. Misschien wel in onze mening wel de meest kleurloze ploeg van de Eredivisie. En aanvallend op zich. En nu met Buitink erbij. Misijan op de flank erbij. Nou, Misschien weer iets leuker.
Misijan had wel met warmer dan mijn ideale tegenstander. Hè?
Dat wel, ja.
Die ja precies, is, het is een mooie goal, maar het is wel heel slecht verdedigd.
Ja, dat...
Maar het is wel een jongen die een verschil kan maken, denk ik.
Ja,
midweek ook al tegen Heracles. Ja, het is gewoon typisch zo'n jongen, zo noem je het dan, clichématig, maar die bindt tegenstanders, weet je. Hij heeft snelheid, heeft techniek. Ja, en of die dan van de 10 acties dat de 6 mislukken, die 4 dat het wel lukt, komt er eigenlijk altijd wel dreiging uit. En ja, nee, dat hebben ze wel goed gezien.
Nou, als back is het een verschrikkelijke wedstrijd om tegen hem te spelen.
Ja, absoluut. Is heel snel.
Ja,
dat motto van je moet het altijd maar proberen. Dat hebben Gian Fleming en Yorgos Yakoumakis als het aankomt op schiet op goal. Want de twee spelers die het meest schieten in de Eredivisie op doel, die troffen elkaar in de Limburgse derby. We hadden Jaas Desper van Arnhem hier, scout van Fortuna Sittard. Van hem mochten we het geen derby noemen, hè, want hij zegt ja, Noord-Limburg tegen Zuid-Limburg, dat leeft niet zo echt. Maar oké, okay, als ze het bij ESPN zeggen, bij de NOS, dan noemen wij het ook maar Limburgse derby. Ja. Wat technisch gezien wel klopt. Ja, ook hier. Kijk, ik zou natuurlijk heel graag over die midweekse outburst van Yakoumakis willen praten. Maar ja, helaas deed hij dat weer midweeks. Ik snap niet waarom hij dat niet in de weekenden doet. Want dan weet hij dat ik er gewoon een uur lang over losga. Maar
als jij nu een minuut gewoon wil losgaan over Yakoumakis, dan willen wij al best wel onze mond houden.
Het belangrijke is wel dat hij... laten we beginnen met de uitslag. Dat is het eigenlijk 3-2 voor Fortuna Sittard. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat Yakoumakis gewoon weer een doelpuntje maakt. Eigenlijk maakt hij de 2-1. 21 goals nu uit, hier stonden al 30 schoten op doel. Dat zullen er inmiddels alweer een paar extra zijn. Maar ja, 21 uit 20 nu. Alleen Koen Dille en Tony van der Linden scoorden er meer na 20 wedstrijden. Dus ja, die Koen Dille-index, dat
gaat kapot. Zo,
ja, dat komt zo in gevaar natuurlijk. En ook het landenklassement, ja, daar hebben wij het vaak over. Van hoeveel de nationaliteiten die het meest scoren in de Eredivisie. Kijk, Duitsland staat nog steeds bovenaan met 32. Maar Griekenland komt ze op dealer met 27. En ja, het grootste aandeel daarin is natuurlijk van onze grote vriend Yorgos. Omdat Pavlidis helaas een beetje achterblijft dit jaar. Ja. Met 6. Maar ja, dus staan ze nu tweede. Hebben ze Marokko ingehaald. Dus goede Griekse zaken zijn er gedaan.
Maar dat zie je nu ook tegenwoordig in wedstrijden. Dat ze als tegenstanders tegen VVV moeten. Dat ze echt Yakoumakis heel apart gaan analyseren. En dat ze hem ten koste van alles willen vastzetten. En dat zag je ook in die wedstrijd. Dat Roel Jansen, die door de commentator ook wel het vlindermes van de Vinkhof werd genoemd.
Dat vond ik al de leukste bijnamen die ik heb gehoord dit jaar. Ja.
Maar dat was echt een wedstrijd in een wedstrijd. Want die Roel Jansen liet gewoon het vervelend tegen Yakoumakis te doen. En hem in de rug te springen. En je zag ook dat Yakoumakis op basis daarvan zich totaal uit de wedstrijd liet halen. En gewoon irritant terug ging doen tegen Roel Jansen. Dan zei hij ook na de wedstrijd van ja, ik moet me niet zo laten provoceren, ik moet mijn eigen wedstrijd spelen. Maar ja, dat Ulte zei dat ook van ja, de hele voorbeschouwing mee bezig geweest. Dus het is wel interessant om te zien dat een spits van VVV gewoon nu zoveel allure en zoveel status heeft, dat de tegenstander zoveel mee bezig is.
Ja. Goed, wat denk ik in deze wedstrijd wel opvalt uiteindelijk. Hè? Het gaat zo nog wat vuurwerk vooraf, hè? Wat het eigenlijk letterlijk uit de lucht kwam vallen.
Ja.
Dus we zeggen hier van nou, misschien mogen we het geen derby noemen van de localo's daar. Maar dat gaf toch wel aan dat het wel degelijk leefde bij de mensen die er van Sittard geleden. Maar wat wel denk ik een beetje bleek is dat Fortuna Sittard wel net even iets verder is, net iets completer is dan VVV. Wat natuurlijk heel erg profiteert natuurlijk van het doelpuntendrift van onze grote vriend uit Heraklion. Want in deze wedstrijd, en Fleming, die ik dan net al benoemde, die scoort ook al gewoon zijn 8e doelpunt van het jaar. Die natuurlijk een gigantisch goed seizoen bezig is.
Ja, maar dat is wel, je maakt het bruggetje vanuit PEC, van de kleurloos elftal.
Ja.
Ik kan het echt met mijn kop niet bij dat zij die zien of Fleming zo makkelijk
eerste
hebben. Dat is in alles of hij nou... Kijk, hij is net dan nu ook heel effectief in zijn cijfers. Want volgens mij heeft hij ook al iets van 4 of 5 of 6 gegeven dit seizoen. Maar dat is gewoon zo'n leuke speler voor de Eredivisie.
Ja.
Die heeft ook in zijn verhuurperiode... volgens mij NEC werd het toen verhuurd. Deed hij het ook al heel goed. Mm-hmm. Eigenlijk in de voorbereiding bij PEC ook maakt hij altijd indruk. En dan toch speelt hij niet. En dan dit seizoen hebben ze gewoon besloten van... Ja, laten we maar naar Fortuna gaan. En als er nou één club is inderdaad kleurloos kun je het noemen... maar in ieder geval een aanvallende impuls nodig had... op basis van de eerste seizoen zelf, is dat wel PEC Zwolle.
Ja.
En dan heb je denk ik aan Zion Fleming, heb je een hele fijne. Maar goed, die voetbalt nu in Sittard.
Ja, zeker. Daar hebben ze inderdaad heel veel plezier van. Daarna werd nog 2-0 via Seuntjes en de penalty. Yakoumakis deden ze wel wat terug. Maar uiteindelijk in de laatste minuten maakte Rienstraat af en maakte Hunt nog wel het 3-2. Maar toen was het al gespeeld, waardoor VVV helaas niet een derde uitwedstrijd op rij kon winnen. Had de eerste keer geweest sinds 1961.
Zo.
Dat is wel heel lang geleden, maar dat mocht dus niet zo zijn. En wat ik trouwens dan wel een beetje typisch vond, Yakoumakis stond er dan bij zijn expected goal rate. Die staat wel op 14, nou, zal nu wel 15 zijn, denk ik. Hè. Dus dan zeiden ja, misschien dat een normalisering plaats gaat vinden. Maar dan nog, zelfs met 15, hè, zou die ook gewoon naar kop gaan met, denk ik, een moyenne wat voor een VVV-spits bizar goed is. Ik bedoel, hè, kijk jou even aan bij Heracles. Zou je ervoor tekenen nu als je nu een spits had die de 15 in had liggen?
Ja, nee, absoluut. Ja.
Dus dat blijft desalniettemin bizar, want ja, de rest blijft een beetje erachter. En,
nou, jongens, het is eind januari en de spits van VVV heeft er 21 gemaakt.
Ja,
waar praten we over?
Het is niet normaal. Niet normaal.
Bij Rienstra blijft ook zijn doelpuntjes trouwens weer maken.
Ja. Dat ook, ja. Nou ja, maar daarom. Dan zie je dus
speelt ook meer naar voren.
Zo'n ervaren speler inderdaad. Die gewoon heel stilletjes heel belangrijk ook is.
Weet je dat hij dat, volgens mij heeft hij dat bij elke club in de Eredivisie heeft dat nog gehad. Dat hij dus echt, hij begint heel laag. Zelfs nog bij Heracles centraal verdediger geweest. Ja. Maar volgens mij bij PEC, bij Willem II, bij Fortuna, bij AZ. Dan is het altijd in principe op papier een 6. Maar naarmate het seizoen voordat gaat hij ook doelpunten maken. En gaat hij ook wat meer op team voetballen. En nu bij Fortuna weer precies hetzelfde. En ja, ik denk dat er weinig degelijkere voetballers zijn als Ben Rienstra.
Eens. Ja. Jammer dat er bij AZ nooit helemaal is uitgekomen. Maar misschien was het ook iets net iets te hoog gegrepen.
Ja, en ja, volgens mij toen ook niet helemaal lekker gegaan met Van der Brom. Samen met Ron Vlaar. Die belanden toen allebei op de bank, volgens mij, na wat commentaar. En eigenlijk is hij daarmee toen afgesfeerd bij AZ. Want eigenlijk ook verrassend, hij werd teruggehaald volgens mij bij AZ voor de breedte. Dat is natuurlijk een jongen die komt daar uit de regio en bij AZ gespeeld. En uiteindelijk toch heel veel wedstrijden gespeeld. Aanvoerdersband op een gegeven moment zelfs. En toen ineens op de bank terechtgekomen. En toen is hij verhuurd op Heerenveen. Heeft hij natuurlijk ook nog gezeten.
Ja. Heb je hem twee geweldig gedaan.
Ja, en eigenlijk altijd bij elke club wel... ja, wel gewoon altijd een 6. Minstens.
Ja, oerdegelijk.
Ja, qua cijfer, hè. Ook qua positie. Maar.
Ja. Wat betreft Fortuna dan... was er wel van de week wat dingen gaan op de transfermarkt. En Leroy George. Hè? Die kennen we natuurlijk nog wel. Lang geleden weer sinds hij in Nederland speelde. Hebben
NSC
ze gehaald.
Utrecht.
En Dario van der Buijs hebben ze gehuurd van Beerschot. Dus, en onze grote vriend Branislav Nina, die is helaas wel weg. Hè? Die gaat naar receptie OFK in Roemenië. Dus Fortuna, ja,
is dat helaas?
Ook, nou ja, helaas. Weet niet, misschien...
Hij is een trademark, is hij kwijt, toch?
Voor de Slovaakse fanclub, als die er bestaat. Maar ja, die en altijd zijn haar had afgeschoren.
Ja. Zijn knotje is eraf, ja.
Zijn knotje is eraf, inderdaad. Dus nee, ik denk dat alleen voor Slovaakse fans van de Eredivisie een grote gemis zal zijn. Maar goed, ze zijn druk bezig.
Je hebt Bojanić nog.
Precies, als die ooit gaat spelen. Matus
Biro.
Maar ze zijn niet zo druk bezig als ADO, want daar staat de teller nu inmiddels op 25 aanwinsten dit seizoen. Younes Mokhtar en Bobby Adekanje, die kwamen er van de week bij. En Adekanje, die speelde ook meteen vandaag. Best wel bijzonder, jongste speler met speelminuten in de Eredivisie, La Liga en Serie A sinds onze grote vriend Mido uit Egypte. Die in 2004, toen hij bij Roma uiteindelijk ook debuteerde, dus ja, die trifecta voltooide. Van drie competities. Adekanje speelde vandaag meteen. Ja, dit was weer zo'n wedstrijd die net gelijktijdig gespeeld met Ajax AZ. Ik weet eigenlijk niet waarom ze dat bewust hadden gedaan. Misschien toch mensen die zo'n hekel hebben aan Ajax of zo, dat ze toch een alternatief hadden. Ja. Ik weet alleen niet hoe blij ze dan hiervan werden. Want ik heb voor ons hier een beetje vooral ook hier naar gekeken. En het was niet helemaal naar huis geschreven. ADO komt voor via Gomad uit de standaardsituatie. Een beetje waar ADO tegenwoordig van moet hebben. En uiteindelijk in de tweede helft trekt Sparta wel een beetje gelijk. Speelde ook wel heel matig hoor. Maar Garcius die valt in en voor Engels maakt heel snel een goaltje. Waarbij het misschien dus vooral de vraag is. Hè, Garcius, begin van het jaar geblesseerd. Maar wel al gewoon 20 goals vorig jaar in de eerste divisie. Het jaar daarvoor 20 goals in de derde divisie. Dus dat was wel iets lager. Maar toch altijd overal gescoord. Hè, dat misschien een keer tijd is niet hè, om Garcius erin te zetten.
Ja. Ben van Lennart T ben ik sowieso wel gecharmeerd. En van Mario Engels.
Goed, hè?
Ja, en van Engels heb ik nog altijd dat ik twijfel van... het was voor KKD-begrippen sowieso echt een hele goede spits. Maar kan niet op het hoogste niveau aan. En dan zou ik wel Garcius vaker willen zien. Maar hij is er toch ook al best wel lange tijd fit, of niet?
Ja, nu als je nu vooral invallen. Eigenlijk standaard bijna de invallen naar mij. Die er altijd voor Engels of voor T inkomt.
Naast Gravenberg
inderdaad. Dus ja, dat is een puntje. En ADO was het vooral wat meer opviel in de tweede helft ook wel dat ze heel erg dat puntje wilden verdedigen. Dat viel me alweer een beetje tegen. Ik denk van nou, druk nou eens een keertje door. Je bent ook voorgekomen. Sparta was echt niet bijzonder. Je zit ook alweer een tijdje. Nou ja, niet echt in een dip, maar dat ze weer even een beetje een klein terugvalletje hebben wat op zich niet erg is.
Voor die wedstrijd midweeks tegen Twente matig?
Ja, nou, dat daar heb ik gelukkig mijn tijd niet aan gespeeld, durf ik te zeggen. Ik heb natuurlijk wel dat bij rij van mijn collega's die ik hoorde die erbij waren, die... ja, die hadden ook wel iets beters te kunnen doen die 90 minuten lang. Het was niet best. Maar ja, voor ADO zak hiermee dus wel in die 17e plaats. Dus wat dat betreft al de puntjes niet. Maar ja, het was wel weer heel pover. Maar toch weer een puntje erbij. En datzelfde kan RKC eigenlijk wel zeggen. Tuurlijk, ze zien Willem II dichterbij komen. Maar wel een puntje erbij tegen Vitesse. En dat is misschien wat grotere verhaal. Want ja, Vitesse de afgelopen week hadden we ze toch soort van beloond. Ja. Van hebben bespreken ze wat eerder in de podcast. Want wat doen ze het goed daar in Arnhem. Maar ja, midweeks worden ze vernederd door het kanon van Heraklion. En nu... Ja, die is goed, leuk, hè?
Ja, die is leuk.
En nu spelen ze thuis gelijk tegen RKC. En daar viel eigenlijk ook niks op af te dingen. Dus ja, dan vind ik het terecht, Vitesse. Dan word je dus in de blessuretijd van deze podcast besproken.
Dan doe je niet meer mee. Nee, maar wat jij vorige week zei, weet je... januari toppermaand. En Vitesse heeft natuurlijk allemaal op papier makkelijke wedstrijden. Met die reeks van VV, RKC, PEC en Heracles ADO. Ja... Eén puntje uit de mogelijke 6 is toch wel heel matig. Je zakt ook naar de derde plek. Ook al is het natuurlijk nog steeds de beste reeks van Vitesse in 20 jaar. Ja. Maar ja, het valt toch wel een beetje tegen. En met name moet ik wel zeggen, ligt ook aan het scoreverlopen. Want kom je 1-0 voor vroeg, wat ook ernaar uitzag met die goal van Openda.
Ja, was buitenspel. Ja.
Was buitenspel, maar dat was ook niet heel makkelijk te zien.
Ja, want was kiele-kiele.
Was echt kiele-kiele, want je had die goal van Lins natuurlijk vandaag met die bal van Tors. Waarvan wij meteen zeiden van, dat is buitenspel.
Ja.
Maar van die Openda moest je echt gewoon 4-5 keer kijken om dat te zien.
En een rood en blauw lijntje in beeld, daar word je altijd niet heel blij van. Nee. Dat betekent vaak dat het kiele-kiele is.
Ja.
Nee, maar daarom, het duurde inderdaad een stuk langer. Uiteindelijk via Bazoer, waarbij dan de vraag is... Kasper, denk je dat hij bewust was of niet?
Ja, daar hebben we het over gehad toch? Natuurlijk niet. Nee.
De commentator was vrij redelijk van overtuigd.
Je legt hem toch niet met je chocoladebeen zo over de kruising heen? Nou is Lamproen natuurlijk... daar wil je nog wel eens een balletje overheen.
Dat zag er ook niet heel gelukkig uit.
Dat blijf ik jammer vinden, hè, want dat is echt... Die had ook eerder in de wedstrijd wel weer een fantastische
reden. Precies, hij kiept echt prima.
Echt katachtig, maar... Het is gewoon, je moet bij hem gewoon concluderen, hij is gewoon te klein, punt. Ja, dat is een veilige conclusie, weet ik, maar, nee, maar je ziet het
dat
gewoon
is
echt. controversieel.
Ja.
Nee, maar hij er zit gewoon te veel ruimte tussen hem en de lat. Ja. Snap je? Stiftjes kunnen bij hem bijna altijd. En als hij gewoon een normale lengte heeft voor een keeper, dan valt die bal van Bazoer ook echt niet in. Nee. Ben ik wel overtuigd.
Nee, want jij zegt, het zou natuurlijk volstrekt bizar zijn als Bazoer met zijn verkeerde been ineens op bal over de keeper. Ja, het was zeg maar meer bedoeld als een soort van zo'n traag voorzetje wat je met je linker erin werpt. En,
Die kan binnenvallen, hè. Tuurlijk, dat is ook wel een beetje waarom je zo'n voorzet geeft. Van ik een beetje tussen de tweede paal en iets meer op de 5 meter. Ja, en dan een beetje verkeerd raakt, weet je dat hij ook binnen kan paal in kan vliegen. En dat gebeurde nu.
Oh. Maar goed, het was niet genoeg, want de mooie goal van Richard van der Venne, dat was wel een bewustzijn. Die knalde hem even de winkelhaak in.
De Paulskools van Waalwijk.
Ja, dat was wel mooi. En ik denk ook wel terecht uiteindelijk, hoor. Want ik zag dan ook die expected goal rate van Vitesse voorbij komen, 0,5. En dat was ook het laagste voor Vitesse sinds PSV uit in 2018. Dat geeft ook wel aan dat Vitesse echt heel boven was. En dat RKC dat eigenlijk ook wel gewoon verdiende, dat puntje ook al speelde RKC echt niet hoogstrelend. We hebben nu ook al 9 wedstrijden niet gewonnen. Konden ze dit echt wel goed gebruiken. En krijgen nu met PEC uit en met thuis, Heracles thuis en ADO uit. Denk ik toch wel een vrij cruciaal vierluik voor deze overlevingsmissie. Want Willem II komt eraan. En ik denk dat het niet heel erg gek is. En ik denk dat we dat allemaal wel denken, dat Willem II er uiteindelijk overheen zal gaan. Maar ja, tot nu toe verweren ze zich kranig, de Wolkers. Dus we gaan zien of ze het gaan lukken. En Vitesse, ja, volgende week even weer wat beter doen. Dan word je eerder besproken in de podcast. Als je dit op de mat legt, dan kom je dus in de blessuretijd van deze podcast terecht. Of je moet het zoals Twente Heerenveen doen. Dan kom je echt aan het uiteinde van deze podcast terecht. Want ja, wat zullen we daar eens over zeggen? Heerenveen, na 11 wedstrijden leek het lek boven, hè, met die demonstratie tegen Feyenoord. Dan kan je dus achteraf afvragen, was dat vooral Heerenveen of Feyenoord wat daar verantwoordelijk was? Want als je het vandaag weer keek, Kasper, dan was het wel weer erg abominabel, hè, wat Heerenveen liet zien.
Ja. Ja, ik vind het zo gek, want ik vind dus dat ze, als je kijkt naar individuele kwaliteit, vind ik dat ze leuke spelers hebben. Goed middenveld, Veerman, Halilovic, Siem de Jong, een beetje wat vrije rol tussen middenveld en aanval. Ja, ik denk echt wel een leuk elftal. Alleen, het is zo, het is een makkelijke term misschien, maar het is zo flats, weet je wel. Er zit heel weinig diepgang in, heel weinig dynamiek. Ja, en dan merk je dus ook dat een Twente wat niet eens heel goed speelt,
nee,
hoor.
Nee, dat is ook moeilijk.
Maar ja, die hadden gewoon complete controle over die wedstrijd. Gewoon nauwelijks kansen tegen. Je ziet ook Mitchell van Bergen, die valt me dan ook heel erg tegen. Dus daar ben ik normaal heel van gecharmeerd. Maar die als hij al in stelling wordt gebracht, dan ja, ook een beetje individuele kwaliteit. Of in ieder geval zijn individuele actie, die hij dan gewoon niet voort kan zetten. En ja, ze creëren gewoon heel weinig bij Heerenveen. En heel veel slordigheden. Congolo die af en toe slecht balverlies leed op het middenveld. Dus uiteindelijk had je dan dat doelpunt, overigens terecht afgekeurd, wat mij betreft.
Ja, van Menig inderdaad. Ja. Van Narsing inderdaad, Florana een soort van tegenhoud in de buitenspelpositie.
Niet slim. Ja. Nee, niet slim. Maar ik denk als hij niks doet, dan kan,
precies,
kan Menig alsnog door. Ja. Maar ja, uiteindelijk als er een ploeg had moeten winnen, was dat denk ik wel Twente geweest. Ja.
Nou ja, je noemde het helemaal Mitchell van Bergen. Wat me dan ook wel opviel qua statistieken, was dat hij tot nu toe dit jaar het alleen maar tegen de top 3 kan. Hij heeft dit seizoen 2 keer gescoord, 1 assist, dat was tegen de top 3.
Ja.
En tegen de rest van de Eredivisie, 0 goals, 0 assist. Terwijl hij wel dus onder die spelers met 0 goals en 0 assist de meeste doelpogingen en kansen heeft gecreëerd.
Ja.
Dus ja, dat geeft dan ook wel aan. Nou, je noemt het wel vaker Armin.
Blaf niet bijten.
Inderdaad, dat wel een beetje een ding lijkt bij Van Bergen. Dat inderdaad veel dreiging is, maar dat komt er niet helemaal uit qua assist en doelpunten.
Maar is het dan niet zo simpel als dat je tegen de top 3 gewoon veel meer ruimte krijgt en Van Bergen gewoon een speler is die met heel veel ruimte beter geduidt?
Ja. Misschien wel, ja.
Is een hele goede conclusie, moet ik zeggen. Ja.
Ik vind dat misschien zo grappig dat destijds hebben ze bij Vitesse hebben ze Roy Behrens boven Mitchell van Bergen gekozen.
Zo van de oude versie van
Van
Bergen.
Ja.
Dat is wel mooi inderdaad, ja. Ja, ja. Wat betreft Twente, die scoren dan weer niet. En dat is best wel zorgwekkend, denk ik, voor Twente dan. Dat die productie wel een beetje stokt. Danilo nu al 7 wedstrijden droog. Hè? Vooral een beetje sinds dat Giacomakis losging. En
die lijkt ook helemaal kwijt.
De Haller-transfer, dat hij het helemaal kwijt is. En ja, Shaney, natuurlijk met blessure weggevallen. Ja, en dan kom je dus bij Menig, die het dan nog de best of the rest is. Hè? Die dus vandaag, waar het niet dat Narsing had gedaan, zijn doelpuntje had gemaakt. Ja, en dan kom jij bij Narsing. En die heeft de afgelopen 5 seizoenen maar liefst 5 keer gescoord op het hoogste niveau. Ja. Gemiddeld wel 1 doelpunt per jaar. Natuurlijk ook niet even vaak gespeeld. Dus misschien wat oneerlijk richting hem. Want veel bij Swansea als Feyenoord niet vaak in actie gekomen. Maar
had wel een paar klassieke Narsing voorzetjes. Ja. A la Bas Dost vroeger bij Heerenveen. Maar ja, dan heb je met Danilo natuurlijk niet de beste kopper, denk ik. Of in ieder geval voor dat soort voorzetten. Dus ik vond hem wel leuk spelen op zich, Narsing. Wat ik zeg, een beetje de oude Narsing weer, dus wellicht dat...
Nou ja, dat wat ik zeg. Daarom doe ik hem misschien een beetje tekort met makkelijk van... Ja, mijn 5 keer gescoord afgelopen 5 jaar, want zo bij Swansea is Feyenoord. Hij heeft al zo lang niet meer achter elkaar kunnen spelen. Dan mag hij nu laten zien of dat terecht is of niet. Want bij Twente zal hij, denk ik, gezien de bezetting die ze verder hebben, wel wekelijks gaan spelen. Ja.
Is het trouwens om even terug op Heerenveen nog te komen, is het wat we ook heel vaak gezegd hebben van als zij presteren bij de gratie van de veermannetjes, en die waren ook wel zwak vandaag, met name Henk. Als hij in die laatste fase de bal kreeg om hem uiteindelijk door te geven, stokte het daar best wel. Ja. Die had volgens mij ook nog een paasnauwkeurigheid van 48%.
Dat klinkt niet heel best.
Nee, nee, dus zeg maar wat hij heel goed doet normaal gesproken, daar faalde hij vandaag in. En ja, Heerenveen heeft een aardige kern van spelers wat jij zegt, maar uiteindelijk is als die motor Veerman niet rijdt, dan houdt het een beetje op.
Ah, het is zo dat hij speelt een beetje in de klassieke aanspeelpunten. Hè? Hij is zo tussenstation, het is makkelijk om hem de lange bal te geven. Ja. Maar zoals vandaag, dan is hij totaal niet balvast. En als hij hem al vasthoudt en hem dan volgens af wil spelen, dan ging dat ook heel vaak mis. Net wat je zegt, lage paasnauwkeurigheid. En dan kom je niet aan voetballen toe. En dan verlies je vaak al rond het middenveld, rond de middenlijn, verlies je dan de bal. En dat gaf vaak wel ruimte voor Twente om juist weer te counteren. Ja. Dus ja, dat hielp niet vandaag bij Heerenveen.
Nee. Nee. Dus ook benieuwd wat Johnny Jansen volgende week gaat doen als Heerenveen speelt tegen... ga ik even snel kijken tegen wie spelen ze? Vitesse thuis. Nou kijk, als je het hebt over 2 ploegen die wat recht hebben te zetten. Nou, die komen elkaar volgende week tegen. En dan is benieuwd of Johnny Jansen, gaat hij dan toch weer terug naar die klassieke 4-3-3? Of houdt hij toch vast aan het recept wat tegen Feyenoord heel goed werkte? Maar vandaag echt van geen kant eruit kan.
Dat, en hij krijgt volgens mij over 2 weken weer Feyenoord in de beker in Friesland. Dus dan komt het weer goed.
Ja, kijken we ook heel erg naar uit. Nou, door naar de grote speler, hete kolen. Voor mijn grote speler hou ik het lekker chauvinistisch bij Steven Berghuis. Niet alleen vanwege het interview achteraf, wat natuurlijk heel mooi was. Maar ook gewoon, ja, het was al een tijdje niet meer de Berghuis die we kennen. Of die tenminste als Feyenoord wil zien ook. De productiviteit was er even niet, de acties mislukten. Hij liep een beetje toch chagrijnig over het veld heen. Interviews liet hij ook weten dat het gewoon niet loopt zoals hij wil dat het loopt. Maar vandaag zie je toch echt weer die ouderwetse Berghuis. Het is natuurlijk belangrijk met die goal, maar ook daarbuiten gewoon wel constant dreigend. Doet echt zijn ding. Werkt hard, hè?
Werk voor je geld.
Zag hem rennen achter die backs aan de hele dag. Dus Berghuis gewoon goede wedstrijd gespeeld. En liet in ieder geval in deze grote wedstrijd zien voor Feyenoord wat hij kan betekenen. Dus mijn grote speler.
Ja, ik ga voor mijn grote speler naar Sittard Geleen. Naar het vlindermes van de Vinkhof, wederom Roel Jansen. Ja, ik vind het wel mooi dat zeg maar dat zo'n spits, Giacomakis opgehyped wordt en dat spelers, dat tegenstanders zich inderdaad daarop instellen en gewoon die driver mee die wedstrijd ingaat om die Giacomakis eruit te halen. En het is me uiteindelijk gelukt. VV verliest, Giacomakis maakt er maar 1 en Fortuna zit een goede reeks voort.
Ja, de Vinkhof, ik zat dan wel te kijken, wat is dat dan in? Ik zie wel, ze hebben de Vinkhofstraat inderdaad in Venlo. Dan zou je waarschijnlijk een Vinkhof, dat is een overdekt winkelcentrum of zo. misschien was hij daar vroeger vaak te vinden of zo.
Als er nog winkels zijn in de Vinkhof, winkelcentrum die ons willen sponsoren.
Ja, en ik zie dat er wel een Jumbo zit aan de Vinkhofstraat.
Ja, zou dat het zijn?
misschien werkte die vroeger bij de Jumbo of zo. Nou, in ieder geval, hele goede bijnaam en terecht een groot speler, denk ik. Kasper, jouw groot speler?
Ja, ik dacht, doe eens origineel. We hebben altijd commentaar erop als het niet goed gaat. Veelvuldig. Maar ik vond dit weekend de video assistant referee, de VAR, heb ik vaak goed in zien grijpen. Dus ik denk, mijn grote speler is mijn keer de VAR. Ik vond hem onder andere het moment bij Narsing dus. Inderdaad, bij Twente vond ik hem goed ingrijpen. Moet je maar net zien. Welk moment hadden we met Ajax, Haller bijvoorbeeld. Openda uiteindelijk dus. Allemaal randje, maar wat mij betreft allemaal wel de juiste beslissingen. Dus dan maar de VAR. Dat is waarschijnlijk ook de laatste keer dat ik dat ooit zeg.
Maar... nee, maar inderdaad niet. Zegt. Ik bedoel, weinig over gehoord. En ik zit trouwens te bedenken, net die benoemd ook nog shout-out naar Nicky Siebert, grensrechter. Dat was toevallig bij de wedstrijd van de Heracles, hè, die 50-jarige leeftijd zijn laatste wedstrijd vlachten. Vond ik wel mooi, want ja, grensrechters, behalve dat het van Roekel bij Team Kuipers, ja, ken je eigenlijk grensrechters totaal niet. Maar ik dacht, ja, die man zie je best wel vaak bij wedstrijden. Ja. Überhaupt geen idee dat dat zijn naam was. En nou ja, hij stopte nu op 50-jarige leeftijd. Dus ging al heel lang mee en hij kreeg een bloemetje. En
pinkte nog een traantje weg.
En dan nog een traantje weg. En dat hij alleen zei dat ik wel het betrek had versneld. Dat hij zei, ja, dat hij het juist wel jammer vindt dat het publiek nu weg is. Natuurlijk, iedereen vindt het jammer, maar hij zegt toch ook zelfs als grens. En dat vond ik wel bijzonder om te horen, want je kan je niet echt snel inleven in hoe een grensrechter bleef. Dat hij zei dat hij ook dat echt wel miste. Gewoon die
entertainment support, noemde hij.
Ja, entertainment inderdaad. En gewoon dus die fans die achter je. Terwijl grensrechter mij lijkt het best wel beangstigend. Vooral in die Kuip of zo of in de arena. En dat je dan tegen Ajax of Feyenoord moet vlaggen. Maar ja, hij ging daar lekker op en deed hij heel lang.
Mensenmens.
Ja,
mooi. Die heb je ook.
Ja, het is ook nog een shout-out naar hem. Heet de code dan, voordat we even naar de publiekskeuzes gaan straks. Dus voor mij dan... Nou, Armin, misschien moet hij die combinatie maken. Ik zie dat wij de combi hebben gemaakt. Jij hebt Remco Balk. Ja. En ik heb Bram van Polen. En we hebben het net al uitgebreid geanalyseerd. Ik heb dan Bram van Polen in ieder geval, omdat... Ondanks dat hij gelijkmaker, denk ik, niet direct... misschien was het ook een geval als hij erin had gestaan, maar... Het helpt niet dat je als aanvoerder zo reageert. Dat je dan met die rode kaart krijgt. En dat je dus uiteindelijk niet erbij bent wanneer die voorzet komt. Bij die 3-3. Dus Bram van Polen, met al je ervaring. 400ste wedstrijd voor PEC Zwolle. Even niet doen.
Remco Balk, je bent talent. Je bent op een redelijk...
Laat het zien.
Niet de verkeerde manier, dat moet je nooit zeggen. Maar je bent op een manier weggegaan bij Groningen die de supporters... allerminst beviel. Wat Kasper net ook zei, van dat je drie keer dit seizoen dat hij betrokken is geweest bij een rode kaart van een tegenstander. Ja. Dus je kan daar niet automatisch zeggen dat die tegenstanders rood aanleidt, maar het is wel opvallend. En het is gewoon ordinair iemand een schorsing aannaaien. Ja, ik hou er niet van. Blijf gewoon staan. Wees een man. Het is volwassen voetbal. Gedraag je ook volwassen.
Ja, dat kunnen heel veel voetballers wat van leren. Dat is toch een beetje het voetbal van deze tijd.
Xavier Maus, moet ik nou trouwens. Was ook aardig gehavend. Hij had een flink gat in zijn scheenbeen van de nop van
Je had die foto gezien, toch?
Ja.
Mag die een keer keepen. Ja. Kom je daarmee thuis.
Mooi aandenken.
Dat is ook lekker. Voor jou, heet kolen?
PSV. Ja. Als jij voor de 11e keer een topper, en dan rekenen we dus AZ, Ajax en Feyenoord, niet weten winnen, dan verdien je de hete kolen voor mij betreft.
Ja, inderdaad, want dat zijn punten die zijn dat nu echt wel tekort komen. Als je kijkt naar dat gat met Ajax, dus meer dan terecht, denk ik zo. En dan pak nog even de publiekskeuzes erbij. Zien we daar nog wat opvallends? Ik zie dat Alvarez en Ten Hag complimenten krijgen van Stijn. Ik zie iemand die zegt, die wil blijkbaar toch nog iets van lichtpuntjes vinden bij PSV. Die noemt dan Mauro. Dat noemt hij het enige lichtpuntje bij
altijd plus één,
PSV.
Kasper, als jij nu even 2 minuten over Mauro wil los, dan mag het ook hoor.
Zien Steven Berghuis, Alvarez weer, Petrovic, Jis Hoornkamp. Maar ja, dat is misschien de verkeerde podcast ervoor. Maar ja, scoorde natuurlijk 4 keer in de KKD tegen Excelsior voor FC Den Bosch. En ging daarmee vooral viral in Engelstalige gebieden. Ja.
Maar het ging niet om die goals die
dat ging niet om die goals die hij maakte. Diemers wordt genoemd, Geertruida, Burgzorg wordt ook nog genoemd. En toch, Daily Blind, Armin. Dat zou je goed doen. Jij bent altijd een groot fan natuurlijk van...
ja, voor zeker. Daily Blind.
En Hete Kolen, zie ik in dat PSV valt vaak. En dat is denk ik niet gek. PSV, Schmid. Bram van Polen, Schmid, van Polen, Leal. Nou ja, net ook in dat benoemd. Die niet goed uitzag bij die goal van Burgzorg. Bij Groningen. Roger Schmid, PSV, PSV, Schmid, PSV, PSV. Kijk, toch nog iemand die Vitesse ook zegt. Een beetje afwisseling. Nou ja, dat is het eigenlijk. Dus het is gewoon PSV en Vitesse. Ga je schamen. Ja. Dat is denk ik wel een beetje de consensus van deze Super Sunday. En een Super January, hè. Wat ik al begin, die we daarmee afsluiten. Waarmee we hoopten dat misschien alles zou samenklonteren. Maar het is toch wel de conclusie dat alles van 3 tot en met 5 heel erg tot elkaar is samengeklonterd. En dat er maar één ploeg is die profiteert. Ja. Armin. En dat is, ik zeg helaas.
Nou, ja, dat is Ajax.
Toch weer Ajax, hè.
Dat is Ajax, ja.
Ja.
Wil ik toch wel, het is eind januari, wil ik wel één iets uit jouw mond hebben. Mm-hmm. Gaat Giakoumakis de Koundé-index verbreken?
Ja, tuurlijk.
Ja, nee, bloedserieus?
Ja, en dat hoop ik, want ik heb dat shirt natuurlijk. Nou goed, ik heb er wel gewoon 80 piek voor neergelegd. Je moet er wat voor over hebben voor die Griekse liefde. Ja. Maar nee, dan wordt het shirt ook helemaal natuurlijk goud waard.
Voor de goede orde, Jus neemt hem elke week mee.
Ja, zeker. Alleen nu doe ik hem niet aan. Er staan geen camera's hier, dus even wie doe ik het dan? Ik doe het toch vooral voor de mensen.
Voor jezelf.
Ja, ook voor mezelf. Maar morgen, weet je, want dat is misschien wel goed meteen te pluggen. De Transfer Deadline Show, even zo afkikken besteed daar. Waarschijnlijk als je naar luistert op maandag, heel de dag aandacht aan. Dan ga ik hem wel aandoen. Want dan ben ik hier ook in rondom de studio met mijn camera. En dan ga ik hem natuurlijk rocken.
Ben je bang dat hij weggaat nog, morgen?
Stiekem wel, ja. Ik heb er ook heel mijn outro over opgeschreven. Zal ik die dat hoor je zo. Ik ga mijn outro oplezen. En dan Casper, sowieso ook jij natuurlijk hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn. Want het was een lange reis vanuit Groningen.
Zeker. Dus jij gewoon nog terug straks. Dus.
Ja, gewoon nog terug straks.
Met een werkgeversverklaring op zak.
Een verklaring op zak, inderdaad. Ja, talkshow gasten en zo. Ik bedoel, als ze bij Jinek en op één mogen, dan mogen wij hier ook natuurlijk gewoon.
Zo is het. Nee, maar het is een vitaal beroep, hè. Laten we wel wezen.
Het is gewoon mijn werk, jongens.
Uiteindelijk wel, ja.
Maar jullie ook bedankt dat ik er mocht zijn.
Ja, zeker. Inderdaad, wat we zeggen, gewoon leuk om een keer iemand die wat anders of die wat kennis heeft over een. Dat was altijd een van de kleinere clubs, maar dat bedoelen we meer. We steden natuurlijk altijd veel aandacht aan AZ, Ajax, Feyenoord en PSV. Daar kijkt iedereen wat vaker naar, maar ook gewoon de andere clubs. Dat die ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Dus dank daarvoor. Dan ga ik nou een mooie outro oplezen, Armin. Waarbij ik dus ga zeggen dat dit de 20e speelronde was van de Eredivisie. Met dus een leuke Super Sunday. En ook de 21e goal van de man, de mythe, de legende, het fenomeen. Oftewel het kanon van Heraklion, Yorgos Yakoumakis. En maandag 1 februari is dus die transfer deadline waar we met FC Afkikken volop gaan duiken. Dus ga dat volgen. Maar laten we vooral allemaal hopen dat onze Griekse held uit Venlo ons niet al na een half jaar gaat verlaten. De standvalk, zet die telefoon lekker op vliegtuigstand. Laat het allemaal lekker gaan en gun ons nog een half jaar Yakoumakis die de Koen Dille Index aan Gort gaat schieten. En wat betreft de transfers die wel plaats gaan vinden, want deze dus sowieso niet, kan je dus de hele maandag FC Afkikken volgen. En wij zijn er dan volgende week zondag weer met het Bord op Schoot. Tot dan.